Wil jij op de hoogte blijven van het laatste Feyenoord-nieuws en extra inzicht te krijgen bij wat er binnen de club gebeurt? Word dan nu lid van VI Pro met het Dik voor Mekaar abonnement. Voor slechts 8 euro per maand krijg je exclusieve podcasts, clubvideo's voor en na wedstrijden, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga naar vi.nl/dikvoormekaar en score nu jouw voordeel.
Doet het! Kuit! Doet het!
Zondag 28 mei is de laatste speelronde in de Eredivisie.
Helemaal vrij, Jiménez met de kans en ook een gelijke doelpunt voor Feyenoord.
Feyenoord stevend af op de 16e landstitel.
Mooie aanname, hier de kans en de gelijkmaker van Szymanski. Zo is het 2-2.
In welke speelronde is Feyenoord al kampioen?
Verlengd en raak, zo komt Feyenoord op 3-2 vlak voor tijd. Het doelpunt van Geertruida. En wat een waarde zal dit doelpunt hebben in het verloop van de Eredivisie.
Feyenoord onderweg naar landstitel 16.
Die emotie is ongeëvenaard. Feyenoord beleeft een topweek.
Goede plannen al vanaf Q1. Vloog hij zo door alle blokken heen. De spelers worden fitter, maar we zijn nog niet compleet. Misschien komt er wel niets meer, maar dat doet ons toch geen eet. Oh Arne.
Leuk dat je weer luistert naar de Dik voor Mekaar Feyenoord Top Show, de podcast over de aanstaande kampioen. Buiten, nou, zonnetje schijnt, mensen zijn vrolijk, huppelen door de stad. Binnen zit de grote schrijver en Skeeter Sjoerd, ook alweer zo vrolijk. Want het is aftellen, Sjoerdje. Bijna, hè?
Het is zeker aftellen. Ik heb er zin in, moet ik zeggen.
Ja. Dit weekend al, denk je?
Ja, ik heb er ook gewoon vertrouwen in. Normaal pessimistisch. Maar Feyenoord supporters zijn ook gewoon veranderd sinds Arne.
Geruststelling,
dus,
hè?
Ik heb me gewoon voorgenomen om elke gedachte van het zal toch weer niet, het was toen ook zo, allemaal weg te schuiven.
Heel goed.
We gaan het gewoon doen.
Je zit nou bij de Bachman, hè?
Precies.
Het is hier gewoon BA en AA, hè? Before Arne en after Arne. Ja. Zo delen we het leven in.
We zitten nu 2 jaar BA.
Nee, 2 jaar AA.
AA, 2 jaar ja. AA zitten ja. We nu.
Ongeveer net zo lang als Wim Kieft, zeg ja. Maar.
Wat een tijdelijk. Ik heb het idee dat het een hele bijzondere uitzending kan gaan worden, Sjoerd.
Dat idee heb ik ook, want ik zie ook wat op tafel staan.
Nou, laten we daarmee beginnen. Er staat een geweldige taart staat hier op tafel met de cover van Lourdes aan de Maas.
Omslag moet je zeggen bij een boek.
Huh? Het omslag?
Ja, klinkt zieker. Ja, wist ik ook niet. Maar
niet de kaft.
Zegt de antwoord net altijd.
Nee, niet de kaft.
Het kafje.
Het kafje. Nou, met het omslag van
het standaardwerk
Lourdes aan de Maas.
Ja.
In een hele mooie groene taart. En die is aangeboden door Mark Remmerswaal en Petra.
Ja, dat is toch goed.
Dat zijn luisteraars van het eerste uur.
Oh ja?
Zeker weten. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Want ja... We zitten nog in een lege huismeester. Ik heb die kok ook nog niet eens gezien.
Ja, maar
Pablo,
misschien moet
Pablo
je ook
staat
even...
toch wel ergens even een klein tomaatje te snijden.
Die hele Pablo is naar Spanje gegaan. Die hebben we helemaal nooit meer teruggezien, eerlijk gezegd. Of wel?
Hij zou weer komen, hoor. Dus,
ja, misschien...
Misschien niks in de brievenbus. Dus,
Arjen Pablo in disguise aanheffen, maar ik heb hem nooit meer gezien. Nee. Maar misschien moeten we ook even uitleggen dat we hier gewoon zitten om... ongeveer midden in de nacht moest ik hier verschijnen.
Ja.
Omdat meneertje is druk met, waar is hij allemaal niet druk mee? Met de kampioenspecial, met televisieoptredens neem ik aan.
Ja.
Overal in het land verschijnen gewoon door de straat lopen in Maassluis. Dus daar zitten we dan, zonder koffie.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Midden in de nacht.
Ik weet het.
Een hond die een bot heeft gekregen, omdat jij weer in gebreken bent gebleven.
Nee,
voor mij een bot.
Nee.
Wat veel te hard is, waar ze gewoon de kaken op breekt.
Dat is even goed voor die tanden.
Oh nee, ze gaat nou beginnen. Kijk. Dat is wel... Nou moet je eigenlijk die stem van Richard Attenborough erbij hebben.
Doe eens.
Nee, dat kan ik niet.
Oh. Nee, luister. Doe voor de mensen. Mensen willen een dag na het kampioenschap. Die kakelverse, fonkelnieuwe, dubbel dikke kampioenspecial natuurlijk in de handen hebben.
Ja, nee.
Met al die verhalen erin.
Dat begrijp ik. Nee, maar ik verheug me daar ook ontzettend op. Ja, serieus.
Ja, heb je er zin in?
Dat verhaal, jij hebt al één ding onthuld, ja, maar ik weet niet of dat, nee, mag ik niet zeggen,
nee,
zeker?
Nee, dat was een slip op de tong. Oh, ik wilde het voor jou ook eigenlijk geheim houden, maar
jammer.
Lukt me dan weer niet, want jij bent een soort Dr. Phil, hè? Jij trekt echt alles uit mij.
Ik ben een soort
dingen die ik niet wil vertellen, die vertel ik gewoon.
Ja,
heel gek.
Je gaat even op de spreekwoordelijke divan en dan loop je even leeg. Een soort Louis Tas van de voetballerij ben ik. Ik ga achter je zitten.
En dan denk je van... Mijn hemel, wat heb ik allemaal verteld, joh.
Ja, ik wist niet eens dat ik zo in elkaar zat.
Grootste jeugdtrauma's gewoon.
Ik denk dat Hugo Kamps, die gaat gewoon roken tegenover je zitten. En af en toe zo'n statement. En dan loop je helemaal leeg.
Ja.
Weet je waar ik naar luister?
Nou.
ik was dus laatst naar Dinges gereden, naar Italië. En ik dacht van, ja, op een gegeven moment, vroeg of laat... gaan de luikjes van mevrouw de bestseller-auteur, gaat natuurlijk dicht. En
tuurlijk.
Van Disney ook, die zit dan op schoot. Ja, dat is een scène ook. Op een kussentje.
Ja,
echt zoals je vroeger in die sprookjes zag, toch?
Prinses op de Erd.
Aan het hof. Dat is zo'n lakai loopt met zo'n rood fluwelen kussen. Daar zit dan die normaal een kikker zit erop. Maar
ja,
in ieder geval
zit die hond erop. Ja, ja.
Dus ik denk van ja, dat kan de beste saai worden. Dus ik had een zootje van die podcast en zo had ik gedownload. Weet je wat ik ook heb geluisterd? Maar dat is alleen, ja, jij kent mijn fetisch voor hoe mensen praten. Dat vind ik altijd, kan ik altijd uren naar luisteren. Wat ze dan zeggen, boeit me niet. Maar dit was zo'n schot in de roos. Dat was namelijk Hugo Kamps, interviewt 3 uur lang Martin Ros.
Nee.
Nou ja, beter kan gewoon niet. Nee. Alleen als Willem Oltmans er nog tussen had gezeten, was het beter geworden. Maar
dan zit je zo bij Basel natuurlijk, als je dat op je radio hebt.
Dat
hè?
Is zo ontzettend.
Oei, goed. Nou heel graag.
Hey. Dit is ook een soort engelverschijning die het opeens zegt. We hebben het er net over en de redding is opeens nabij. Koffie.
Alles gaat vanzelf in Rotterdam.
Alles, jongen, dat Arne Slot effect. Dit is BA ook nooit gebeurd.
Nee, nee.
Dit gebeurt alleen AA.
Het lijkt wel een soort toverspreuk. Hè? Als je zegt Arne Slot, dan gebeurt er iets.
Ja, dat is echt.
Krijg je ineens koffie of een taart? Of, dat maakt allemaal niet uit.
Nou, ik vind die taart ook heel goed. We hebben het allemaal aan te danken. Ik bedoel, ik heb nog nooit naar iemand die ik niet kende een taart gestuurd. Ja, jij kent u.
Ja, natuurlijk ken ik ze. Ja, okay. Ja, nee. Maar los daarvan is het natuurlijk gewoon een heel lief gebaar.
Zeker. Hartstikke goed.
Kijk, Sjoerd had natuurlijk ook kunnen denken, nou die jongens hebben een leuk boekje gemaakt. Misschien print ik even een taart voor ze of zo, weet je.
Ja, of mijn uitgever dat hij ons had opgehaald in een limousine voor een uitje.
Nou ja, wat denk je van het boekenbal? Ik ben nog steeds heel gek dat wij daar niet zijn geweest.
Ja, maar ik was wel uitgenodigd.
En
maar
hoezo? Ik ben nou toch ook auteur?
Ja. Inderdaad.
Het zit je gewoon nog dwars.
Jij had wel kunnen gaan eigenlijk. Maar kijk, jij bent zo jongen van de road. Dat
even een barcootje drinken met boekenbal.
Het is nooit in mijn gedachten opgekomen om jou daarvoor uit te nodigen. Anders had ik dat gedaan. Ik dacht van ja, je kan dit zo goed.
Zit er ook een rode loper bij zo'n boekenbal? Zit ook een rode...
alles wat jij je erbij voorstelt, dat is het. Maar dan slecht georganiseerd. Overvol en slecht georganiseerd.
Zijn alle verhalen waar dat op een gegeven moment de afterparty echt...
echt geloof me nou, het is het saaiste feest ter wereld.
Oh,
nee, er is echt geen reden aan.
Klopt niet.
Je komt daar gewoon... Kijk, het is maar één keer echt leuk. Dat is om te controleren of al die verhalen waar zijn. Nou ja, ik kan dat wel onthullen.
Zijn niet
dan
waar.
Hoef je er nooit meer heen. Ja, dit is niet waar. Het is echt gewoon...
Ze hebben toch gewoon een bar daar of is het druk?
Je moet dus van die munten halen en zo. Dan moet je in de rij staan. Ja, voel je weer Sjoerd. Die in de rij staat met Dua Lipa in Belgrado of weet ik wat die was.
Ja. En dan zeg je, doe maar even 2 bier in de bako. Ja, dat zijn dan 6 muntjes.
Ja, nou, dat soort geneuzel. Net als in de arena, weet je wel.
Ja, ja.
De helft betaalt ook daar met arena's, denk ik. De helft is daar voor Ajax natuurlijk.
Hebben ze nou, hoeveel arena's hebben ze voor Bessie betaald eigenlijk?
2, denk ik. Zo, hoor je dat?
23 miljoen
arena's. Hoor dat geluid onder die tafel. Het lijkt wel platoen, dat iemand platoen heeft aan... Maar dat is Disney die dat...
Dat is goed.
Hey, maar dan... Nee, maar het is een soort... Het is overvol. Het is een soort... je staat daar gewoon af en toe in de file, in die gangen.
Voor wat?
Ja, om gewoon met elkaar een beetje wat te drinken. En dan het ergste is, op een gegeven moment is natuurlijk iedereen een beetje aangeschoten. En dan gaan de grote schrijvers dansen.
Oh.
Maar dit zijn natuurlijk allemaal mensen van boven de leeftijd dat je nog moet dansen.
En dan gaan ze wel
dat
doen.
Dat zijn niet zo Sjoerd, weet je wel, die gewoon al die moves nog heeft. Maar dat zijn gewoon mensen die denken dat het nog steeds 1973 is.
Oh ja?
Ja, dat is... Dat...
John Travolta.
Nou...
Saturday Night Fever.
Ja, nou, Chuck Berry, denk ik. Weet je wel, dat is allemaal oud, hè?
Ja.
Wat er loopt. Dus
als ik zou gaan, ben ik een van de jongsten.
Nee, er zijn natuurlijk ook wel jongens. En er zijn natuurlijk heel veel mensen uit de uitgeverswereld. En dat zijn allemaal... vrouwen meestal. Jonge vrouwen, twintigers meestal of zo. Beetje hetzelfde.
Allemaal die runnen een uitgever, dank je. Oh,
die hebben allemaal op het Fossiers gezeten en zo. En die doen dan al die boeken maken. Zo, ja? Dit is top, hè? Kijk, hier, de zon die komt gelijk door. Zie je dat met die koffie? Dankjewel.
Dank je. Oh ja, volgens mij
zijn
dat
zijn allemaal een beetje hetzelfde, uit dezelfde. Die zijn ook door dezelfde printer geprint.
Amsterdam Zuid.
Ja. Barley's dingen zijn, weet je wel.
Maar ze hebben ze wel verstand van boeken dan?
Ja, natuurlijk wel. Er worden nog steeds miljoenen boeken verkocht in Nederland. Dus, maar het is allemaal een beetje hetzelfde. Ja, ik generaliseer lichtelijk. Maar
als voetbaljongen zou ik daar wel tussen passen,
nou,
denk
ik. Ben dus, ik ben er al eens een keer geweest met een echte voetbaljongen.
Met wie dan?
Met Van der Gijp.
Oh, en?
He? Nou, dat was schitterend natuurlijk. Maar kwamen we daar aan. En ja, die mensen die vonden het toch niet echt dat wij daar thuis hoorden. René zeker niet, weet je wel. Maar ja, het was ook niet zo dat we anoniem entree maakten. Want al die cameraploegen die dachten, hey, die hebben die twee gekken.
Daar kwamen
Starsky en Hutch kwamen binnen. Ja. In een zee van flitslicht. En ja, René vond het ook al vrij snel heel saai.
Dus je wilde liever gewoon echt de stad in?
Ja, maar dat hebben we volgens mij zelfs dat hebben we niet gedaan.
Oh.
Maar ja, dus ik zou zeggen, je hebt er niet al te veel aan gemist. Maar bij de volgende bestseller, en ja, dat is slechts een kwestie
van een paar maanden.
Kwestie van tijd. Dan zal ik het kaartje naar jou doorpassen. En dan ga je lekker met je vrouw daar naartoe. Pas ik op Pip.
Nou, dat is wel een heel goed idee.
Ja.
En Pip past dan weer op die hond.
Ja, dat is een mooie drietraps. Een beetje zoals Feyenoord tegenwoordig in elkaar zit. Het valt allemaal in elkaar als een puzzelstukje.
Het was een saai weekend wel hoor, zonder Feyenoord. Nou, ja, voor mij niet helemaal zonde natuurlijk. Want ik ben natuurlijk zaterdagochtend richting Varkenoord gereden.
Voor de geheime missie.
Voor de secret,
daar herken
secret
je nou,
match tegen Leuven.
Daar herkennen we nou de ware watcher. Hè? De hekken gaan dicht voor het gepeupel, maar toch niet voor Colombo van Varkenoord hoor.
Nou, ik kwam daar aanrijden en inderdaad.
Werd toch wel illegaal naar binnen of niet?
Nee, zeker niet. Nee. Ik stond op de lijst.
Nou, dan vind ik het al een stuk minder heroïsch.
Wat?
Nou, ik dacht een soort maaldrinkachtig scène zag ik. Jij op een ijskraam met een verrekijker om te kijken hoe die wedstrijd verliep.
Maaldrink in Porto in zo'n bouwval, weet je
ja,
wel.
Ja, altijd doen ze dat toch?
Het gevaar van eigen leven, want je hebt geen lift. En dan toch naar de 13e.
Ja.
Voor het shot.
Ja, nou dat is goed. En dan, ja, kijk, Maaldrink die hoeft alleen zijn pet mee te nemen en zijn filtersigaretten. Maar die cameraman dan?
Ja,
die hebben een statief van 25 kilo en die camera en zo'n bomgordel met van die accu's. En dan 13 trappen op in Portugal.
Nou, die Italianen zijn ons natuurlijk alweer een paar stappen vooruit, want die gasten zetten gewoon zo'n heel licht statiefje neer, klikken die telefoon erin
ja,
en komen er ook mee uit.
Ja, maar zo heb ik jou ook willen zien staan. Dat zal ik toch nooit meer vergeten.
Was dat
zal
weer?
Ik toch nooit meer vergeten, die scène. Dat was gewoon... Ken je die film Das Leben des Anderen? Of hoe heet die? Hè? Over de Stasi, afluisterpraktijken.
Nee.
Die sfeer moet je een beetje voorstellen, Sjoerd. Dat ik dat... Nou ja, ik zal niet zeggen dat het een DDR-hotel was. Het was best wel een prima hotel in Berlijn.
Oh ja, in Berlijn.
Het regende. Het
Steigenberg
echt...
Hotel. Ja, DDR, ben je niet goed of zo?
Nee, het was een goed hotel.
Ja,
nee, maar de bar was dicht. Daarom heb ik een slechte associatie.
Dat was de coronatijd nog, hè?
Ja. En het...
Gaat het allemaal goed met die hond?
Ik weet het niet. Die hond wil gewoon, maar ze krijgt niks. Nee.
Nee, oké, heel goed.
Er ligt nog een halfbot. Ga dat eerst opeten.
Maar en toen stond hij hoor, in de regen, stond die eerste, heb ik helemaal gezien de scène van A tot Z. Eerst het pielen met het statief. Er was net zo'n man op de camping, weet je wel, die zo'n tent gaat opzetten.
Nee, het was gewoon niet eens uit de klik klaar,
nee,
man.
Nee, want het was noodweer.
Ja, ja. Ja.
En dan
ja,
een klik,
onder dat afdak stond
telefoontje
toch?
En daar ging die hoor. En maar babbelen. Hè? En toen begon het gebabbel en het is helemaal nooit meer opgehouden.
En dan zei ik, Martijn Krabberdam, Voetbal International, Berlijn.
Zoals Haaien Thomas, die komt altijd het beste roeren. Ken je die nog?
Ja, tuurlijk ken ik die.
Haaien Thomas, Londen. Die wacht altijd net te lang.
En Connie...
Connie Mus.
Jeruzalem. Connie Mus, Jeruzalem.
Connie Mus, het allerbeste Connie Mus verhaal aller tijden is geschreven door Marcel van Roosmalen. Dat is zijn,
oh ja, is die,
zijn doorbraak bij, of zijn entree bij Hartgras, is te danken aan het feit dat Matthijs van Nieuwkerk in de Thalys naar Parijs zat. En een... Een reportage las van Roosmalen op stap met de correspondent in Israël, Connie Mus. En dat Matthijs midden in het verhaal de zin las. En toen liet Connie Mus een wind. En toen moest hij zo verschrikkelijk om lachen, Matthijs. Dat hij dacht, die roze moeten we hebben.
Oh ja?
Ja.
Nou, misschien zaten we wel in totaal 2.
Ongetwijfeld.
He?
En anders komen we wel in totaal 3 of totaal 4 of totaal 5.
Je kan het precies, ja. Move the product, hè.
Ja.
Dat doet Marcel ook goed.
Ja, dat wordt maar, een hele grote
ik stond dus gewoon op de lijst voor die oefenwedstrijd. Het staat een beetje in dubio, hè? Moet je nou in het ritme blijven of moet je die spelers vrijgeven?
Ja.
Ja, ritme blijven natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Nee, daar koos de trainer voor je. Ritme blijven.
Ja, dat is toch verstandig?
Ja, maar goed, ook kijk, kampioen word je wel. Maar toch het gevoel van, oké, Ajax en PSV spelen wel. Moeten wij ook wat doen?
Ja. Dat is de andere logica.
Maar dan is het toch een hele gekke situatie dat de kampioen van Nederland dan voor 0 toeschouwers, ja, voor mij en voor Marcel van der Kraan van de Telegraaf en Dennis van Eersel van Rijnmond en een handvol medewerkers van Varkenoord dan zo'n wedstrijd afwerken.
Ja. Dat is grappig, hè? Zo'n privévoorstelling.
Ja, het is gewoon alsof je nou lijkt wel vierde klasse. Ja. Als ik zo'n Pedersen zag met een blonde haar, dacht ik van, nou, een zwart-wit shirt.
Nou, inderdaad, dus moest ik ook. Ik was hem toch tegengekomen.
Kan ook wel eens die, onze ski te zijn.
Ik was toch tegengekomen vorige week.
Wie? Toen,
nou, met die Pedersen heb ik toch verteld.
Ja, tuurlijk.
Nou, het is inderdaad een soort ski te Pedersen.
Ja, hè?
Ja.
Hetzelfde frisse hoofd.
Ja, en ze kunnen ook allebei gewoon in zo'n Netflix-serie op zo'n eiland, de Faroe-eilanden.
Ja. Maar als wat dan?
Nou, regisseur en het hulpje.
Of de psychopathische moordenaar.
Nee,
dat kan
ook. Sjoerd zit achter het bureau en er is een uitslaande brand aan de andere kant van het eiland. En zegt hij tegen Peter...
Wordt dat zo? Nou,
nee. En dan ren jij er eens heen, zegt hij dan in Deens.
Tak,
zegt hij dan. Ja, ik groet ons rolen, man. En dan gaat hij.
Ja, dat is het.
Dat kan hij zo doen. Ja, hij heeft een multifunctioneel hoofd, die Sjoerd. Kijk, wij met dat hoofd van ons kunnen we alleen een podcast maken.
Wij kunnen niks.
Podcast is wel veilig, maar...
Ja. Carrière heeft, dat kan ook een Oostblokker nadoen, hè?
Dat hebben we natuurlijk ook nog gehad. He?
Ja, dat is zo. Ja. Maar het is een heel rare, heel rare situatie. Is dat,
En je kan natuurlijk alles
horen. Ken jij de Surprise Show?
Het brengt je zomaar van de wijs. Ontmoet een vriendje, maakt een reis. Al het onverwachte brengt ons in vervoering. Als een helder schijnend licht. Je krijgt een lach op je gezicht. Die ene wens die in vervulling. Dat is de surprise.
Ja, ja. Nee.
Ja, ja.
Nee.
Ja.
Ja.
Laat die man even rustig op adem komen. Maar... Nee, die is... Nee, maar dit is... Als we het nou hebben over hoogtepunten... Hoogtepunten in het bestaan van deze podcast... Dan hebben we er hier een te pakken.
Hey. Welkom.
Maestro.
Laat kerel. Het.
Wat goed. Wat is, dit is echt, nou hier ben ik gewoon even stil van.
Ja,
ik
bedoel, dat, een taart. Merken we.
We zijn inmiddels zulke verdette dat we daaraan gewend zijn aan een taart. Maar dit is een Eddie Poelman verschijning hebben we hier te maken. De levende legende komt zelf binnen.
Zeker.
Zal ik een betere stoel voor je pakken?
Waarom?
Want nou, dat is een best wel gammele stoel volgens mij hoor.
Of niet? Kijk, ik ga hem pakken.
Kijk, dat doet hij. Kijk, dan kus ik je nog beter.
Alles stort hier in elkaar. Als je weer iemand anders bestemt.
Nee. Ga zitten.
Ja, wat Michel zegt al weken tegen Sjoerd, die doet dan de mediapagina bij Voetbal International. Bel nou Eddie Poelman een keer voor een interview.
Ik lees allemaal saaie verhalen, Eddie, van allemaal theoretici. Mensen die met data bezig zijn. Met dit voetbal als een soort wetenschap aan de lezers presenteren. En ik denk altijd, voetbal, dat is ook gewoon... Mooie verhalen. En een beetje dramatiek en ook een beetje humor. Dus toen heb ik gezegd, nou, het is zeker 3/4 jaar geleden.
Ja,
opeens
maar elke week haalt, hè?
Waar is Eddie eigenlijk? Wat doet hij? Wat heeft hij nog te vertellen? Ga eens een verhaal met die man maken. Nou, we zijn 3/4 jaar heb ik aan zijn hoofd gezeurd. Nooit heb je een telefoontje van hem gehad in al die tijd. Maar nu verschijn je opeens.
Ja, nee, maar ondertussen had hij natuurlijk wel bij Radio 1 al gezeten. En dus toen werd hij ook wakker. Hè?
Ik werd wakker.
Maar hier ga je toch wel een mooi verhaal van maken, toch?
Hier gaan we een mooi verhaal van maken, zeker.
Een beetje water?
Ja, graag.
Dus het is eindelijk zover. Ja, jij wist het niet. Ik wist het. Ik denk, ik ga niks zeggen.
Ik vind het een schitterende verrassing. Ik bedoel... Ik heb ook de indruk dat er naar mij wordt geluisterd voor het eerst.
Oh, als ik weer weg moet...
Zeker niet.
Zeker niet. Neem ik de volgende bus, hoor.
Zeker niet.
Ben je met openbaar vervoer gekomen, Eddie?
Huh?
Ben je met trein gekomen of auto gewoon?
Tot Alexander met auto.
En daar gewoon...
En daarna geprobeerd iets op rails te vinden.
En wanneer was je voor het laatst hier in Rotterdam?
Nou, dat is wel een tijdje terug, ja. Maar dat is niet uit kwade wil, want ik was voor het laatst ook in Amsterdam een tijdje terug.
Ja. En de laatste keer dat je hier was, was dat voetbal gerelateerd?
Dat denk ik wel. Nee, ik heb geen andere reden om waar dan ook te komen bijna. Ja, af en toe één keer per jaar golf.
Ja.
En nou, verder privé.
Ja.
Nou, misschien moeten we Eddie even introduceren voor de luisteraars. Iedereen kent hem natuurlijk al, maar voor de paar millennials die denken van wie is die meneer die nu aanschuift?
Ja, dat weet toch inmiddels iedereen?
Ja, maar ja, toch.
Iedereen is opgegroeid met die stem.
Ja, weet ik, maar bij elke keer krijgen we toch weer nieuwe luisteraars erbij.
Ja, nou, Eddie Poelman is een die behoort tot de generatie journalisten die niet kapot te krijgen is. De generatie die het vak in de jaren 70 een beetje heeft volwassen gemaakt. Eddie gaat me straks corrigeren als ik onzin zeg. Met Maarten de Vos als een van de voorlopers bij het Dagblad De Tijd.
Waar zeker,
Eddie,
leermeester.
Een leermeester, waar jij ook gewerkt hebt. Waar Harry van Meegen volgens mij nog als een soort krullenjongen begonnen is.
Ja, afdeling Haarlem, hè?
Afdeling Haarlem, kan je nagaan. En behoort tot de groep mensen Frits Barend, Joop Niezen, denk ik, Jan Beesten. Zwart, Kees Jansma, Rob Vente,
Bert Nederlof,
niet te vergeten, Johan Derksen zelf.
Ja.
Nou, ga ze maar door.
Maar Johan heb ik ook nog als actief voetballer gewoon geschreven.
Oh ja, toen ik bij Veendam speelde?
Hij speelde bij Veendam en in mijn eerste jaar, dat was jaren 60 nog. In de jaren 60, eind jaren 60, mocht ik voor de tijd, het eerste seizoen, ene week blauw-wit en de andere week de Volendijkers doen. En dat leidde af en toe tot vreugde en af en toe tot diepe droefenis. Maar ik herinner me nog wel dat ik Johan Derksen op het nieuwe Mosveld heb zien spelen. Alleen had ik toen geen idee wat er uit voort zou komen.
En toen vlogen ook al de botsplinters in het rond? Of,
ik geloof dat ik wel een paar keer heb moeten bukken, ja.
Ja.
Hey, zeker dat wat voor Eddie spreekt. Je kwam van de school van journalistiek zonder diploma. Nou, dan ben je natuurlijk al goed op weg.
Ja.
Hè, want iedereen heeft geen diploma uit de school van journalistiek als je journalist werd.
In die tijd heb ik er goed leren klaverjassen.
Nou, precies. Dat is ook niet onbelangrijk. Dus na de tijd naar Studio Sport gegaan. Even chef geweest daar. En toen had je ook al snel door dat je beter zelf on the road kon dan andere mensen naar de leuke dingen sturen, volgens mij. En daarna heb je jarenlang, ja, wat heb je niet becommentarieerd? Alle topclubs, Nederlands elftal, alle toernooien.
Veel voetbal. En even te corrigeren. Ik vond uiteraard het veldwerk heel leuk, maar ik werd er als chefje aangenomen.
Ja.
Alleen na een week waren degenen die me rugdekking zou moeten geven, die waren het weer vergeten dat ze me rugdekking moesten geven. Dus alles wat ik aanhaalde, werd achter mijn rug om teruggedraaid. Dat duurde niet lang natuurlijk.
Zeg maar wat wij thuis hebben.
Ja, wat wij.
Dat wij wekelijks, dat Eddie dan bij Studio Sport. Ja. Nou ja, dat kan me goed voorstellen.
Duurt ook niet lang dan.
Nou, ik kan er verder geen uitspraken over doen. Nee, gaat allemaal prima. Maar heel de wereld gezien. Overal geweest, grote toernooien gedaan, lotingen.
Vanaf 74, hè? 74 heb je.
Mijn eerste toernooi was 72.
72.
Dat was het Europees kampioenschap uiteraard. En dat is een EK waarvan ik alle wedstrijden gezien heb.
Oh ja? En daar weet ik nou eigenlijk helemaal
voor de krant.
Waar werd dat gehouden?
Dat weet ik nou helemaal niets van, het EK 72. Dat was niet...
Vingerwijzing België.
Die wonnen het.
Nee, daar was het.
Pas ja, weet ik helemaal niets van.
Ik weet
dat Joegoslavië, weet ik, en Italië in 80.
76 natuurlijk. Maar
Duitsland won. En ik herinner me nog dat ik samen met Bert Nederlof die kant op ging. En dat we in het Holiday Inn op het vliegveld van Brussel, 's avonds, een dubbel interview hadden met Heunes en Breitner. Die toen maatjes waren. En wat nou helemaal niet meer zou kunnen. We kwamen daar binnen en Heunes en Breitner zaten op ons te wachten. En die riepen, dit is allemaal niks, die drukte hier beneden. We gaan wel naar de kamer. En toen hebben we een hele ochtend bij die twee op de kamer gezeten. Verhaal gemaakt voor de krant nog.
Dat is niet te geloven, als je dat hoort. Gewoon met twee Duitse internationals even naar de kamer een verhaaltje maken.
Ja, maar security en zo was nog niks natuurlijk.
Nee.
Nee, maar dat was toch... Ja, als je met een voetballer afsprak dan was het nooit op het stadion toch in die tijd. Dan was het toch thuis of in een restaurant of in een café.
Was inderdaad thuis en je ging met de fotograaf naar zijn huis. En meestal kwam dan bijzonder origineel de foto met de automobiel van de speler in kwestie. Ja. En niet te vergeten met zijn echtgenote die voor de koffie zorgde. Ja. Waar is die trouwens?
Die komt eraan.
Okay. Zo'n hele serie, hele lullige foto's. Ja. Bert van Marwijk met zijn vrouw op de tweezitter. En, weet je wel?
Ja.
Zou je een mooie serie over kunnen maken.
Ja. Maar dat was dus een toernooi met 4 deelnemers.
Ja, ja.
4 jaar later ook nog, heb ik ze ook alle 4 gezien. In toenmalige Joegoslavië. Maar het was dus in Luik, waar Hongarije uitgeschakeld werd. Het was Antwerp met België-Duitsland. En Duitsland won uiteindelijk. De troostfinale was, ik weet niet waar. De finale was in de IJssel.
Oh, ja. Jezus, wij weten niet eens dat dat toernooi überhaupt heeft plaatsgevonden. Jij weet alle data, uitslagen.
Nou nee, maar ik was er.
Ja, maar het is wel een tijdje geleden, Eddie. Maar Eddie, je hebt daarna ook nog een paar wedstrijden gedaan, volgens mij.
Ja, een stuk of 2.
Maar Eddie, je bent als schrijvend journalist begonnen.
Ik ben gelijk als journalist begonnen, van school af. En ik zat op de school van journalistiek en toen kwam Maarten de Vos met het aanbod om in vaste dienst te komen bij die krant, waar ik in het weekend wat hand- en spandiensten deed.
Maar het is een het was vrij snel een legendarisch groepje sportjournalisten bij elkaar. Ja,
Frits Huer, niet te vergeten.
Ja. En zat Henk de Linge daar ook? Had hij er ook iets mee te maken?
Nee, Henk had er niks mee te maken.
Maar dat was toch zo dat jullie de eerste generatie waren die eigenlijk met die spelers gingen praten?
Ja.
Hun voornamelijk gevoelsleven vroegen, et cetera.
Aangegeven door Ruud van den Hende, maar die was de chef. Maar die werd vrij ernstig ziek snel en is ook niet lang daarna overleden. En wie zat er nog meer bij? Peter van Putten, die later naar het AD is gegaan, was erbij. En Ruud Bonewit.
Oh ja, die later voetbalmakelaar werd of wedstrijdmakelaar.
Ja, in Spanje.
Ja.
Hè?
Ja, klopt, ja. En wanneer weet jij nog ook nog wanneer je voor het eerst bij Feyenoord kwam? In je professionele leven?
Dat weet ik, omdat het ook een bijzondere oorzaak had. Ik mocht voor het eerst naar het Feyenoordstadion van de krant voor een inhaalwedstrijd, afgelaste wedstrijd, Feyenoord GVAV, op een woensdagavond, een lichtwedstrijd. Maar toen ik eenmaal in Rotterdam aangekomen was, openbaar vervoer, want ik had geen rijbewijs of niks, stond inderdaad de heer H. van der Veer op de middenstip en die riep: u kunt wel weer naar huis, want de wedstrijd gaat niet door. Dus de eerste keer dat ik naar Feyenoord ging, heb ik Feyenoord niet gezien.
Uitstekend begin van de carrière, lijkt me.
Maar je bent dus je schrijversjournalist, Eddie, en dan opeens maak je de stap naar
radio
en later nog televisie. Maar had je dat dan ook geleerd of deed je dat gewoon?
Ik snabbelde al voor de Tros. Met het maken van interviewtjes. Tros was zeeomroep, had 1 sportprogramma, 1 uurtje sport in de week. Had er sowieso niet veel zendtijd. Dus, en toen hield de krant op na het WK-voetbal in 1974 in Duitsland. Ja. En ik was werkeloos in ieder geval. Uh-huh. Ik ging steeds meer bij de Tros doen en de Tros groeide van B naar A enzovoort. En toen kwamen Jansma en ik in vaste dienst daar.
Bij de Tros. Ja. Maar dat is iets dat je deed interviews. Later ging ik ook becommentariëren. Dat deed je gewoon. Dat was niet iets wat je op school toen leerde, toch? Neem ik aan.
Interviews. Had ik al geleerd voor de krant. Alleen moest je zo'n ding vasthouden. En stukken maken, dat kwam geleidelijk. Want op de school van journalistiek, eerlijk gezegd, leerde ik bijzonder weinig.
Klaviassen.
Precies. Maar ik had dus in die weekenden op de krant al door dat wat ik op die school leerde, niets met de praktijk te maken had.
Onthoud je dat, Sjoerd? Als student.
Dit is allemaal lessen, dit moet je onthouden. Allemaal,
schrijf je dit op, schrijf je vooral die laatste zin even op een tegeltje.
Ik ga me nu definitief uitschrijven. Ik
maar wat jij zegt hè, over hoe je aan zoiets begint, aan zo'n carrière. Ik was toch laatst bij Smeets en Jansma.
Ja, ja.
En toen ging het daar, hadden we het daar, kwamen ook al die oude verhalen boven. Ja, ik kan er dus uren naar luisteren. Ik kan
tuurlijk
naar Eddie trouwens ook luisteren. Al gaat die telefoonboek van Rotterdam zitten voorlezen hier. Kan ik het door die stem ook uren naar luisteren. Maar Kees vertelde dat hij een keer naar een wedstrijd, maar jij kent dat verhaal ongetwijfeld, naar een wedstrijd in Italië moest, ik geloof Juventus-Ajax, dat Theo Komen het verslag zou doen voor de radio, maar dat Theo Komen ook wel een snabbelaar was, zoals al die gasten uit de jaren 70 volgens mij, wat ook enorm voor ze inneemt, dat ze overal en ergens aan Move the Product deden. Ja, want ze
hebben wij heel veel geleerd natuurlijk.
Schreven voor de krant, voor een tijdschrift, deden radio, deden
even
tv.
Radio erbij, ja, natuurlijk.
En dat er toen volgens Kees een Italiaanse man de perstribune opkwam. Die riep van wie spreekt hier Nederlands? En dat Kees toen zei ja ik. Toen werd hij naar een hokje geleid. Toen zei hij nou ga daar maar zitten. En toen kreeg hij een koptelefoon op. Kees, die had nog nooit een koptelefoon op gehad. Het was ook een wonder dat hij paste.
Stond hem ook niet.
Stond hem ook niet. En toen hoorde hij een stem en die zei, u spreekt met Harry Hobbelduif uit Hilversum, ik ben de regisseur. Ja, Theo Komen is geen veld of wegen te bekennen. Kunt u het commentaar doen?
Nee, dat verhaal klopt. Iets soortgelijks is mij overkomen, want mijn eerste wedstrijd voor de radio voor Langs de Lijn was, ik geloof, Go Ahead Ajax, weet ik wel zeker. Hmm. Maar toen werd ik op zondagochtend gebeld dat Wim Hoogendoorn ziek was.
Ja.
Kun je even naar Deventer?
Die nou ja, ik zal naar Deventer, maar of ik dan ook meteen. Nou, zei ik geen nee tegen.
Bert Nederland was natuurlijk
maar,
ook.
Maar lukte het gelijk? Ging het?
Ja, eigenlijk. Wonder wel. Misschien ook omdat ik niet de tijd had gehad.
Zenuwachtig te worden.
Precies, om allerlei spookbeelden tevoorschijn te halen.
Ja, ja, ja.
Het begon gewoon.
En had je gelijk je eigen stijl? Als we het nu zouden terugluisteren, zouden we je dan herkennen?
Ik heb wel laatst iets teruggehoord, een ander. En ik klonk A erg jong. En ja, het ging heel snel, moet ik eerlijk zeggen.
Hmm.
Maar dat kwam misschien ook omdat er toen natuurlijk nog geen live televisie was en weet ik het allemaal wat. Je moest wel, geloof ik, sneller om de positie te bepalen, ja. Zijn dan nu op de radio. En Bergkamp die deed nog niet mee, dus...
Nee, precies.
Ja. Ja. Wat vond je nou het leukste dan, Eddie? Radio of uiteindelijk televisie? Bij radio moet ik veel meer praten dan bij televisie, lijkt me. Maar...
Ja, nee, het is geen kwestie van leuk, het is zo anders.
Ja.
Dat is wat tegen het lekkers dames fietsen of bloemkool.
is het zo'n verschil, ja? Dan toch?
Tussen die twee wel, ja. Ja, nee, dat...
Maar je had geen voorkeur, het maakte jou niet uit?
Nou, ik moet zeggen, meer en meer, maar dat komt ook door de ontwikkeling van de techniek. En het verwachtingspatroon en de concurrentie, meer en meer vind ik radio nu nog leuker. Het is directer, je bent mobieler en je hebt er zelf meer greep op.
Ja. Dat begrijp ik, ja. Dat is zo. Ja, het is nog steeds als je in de auto zit en je ruist langs de lijn en zo'n radioverslag. Het is, ja, je blijft toch luisteren.
Nou, het is in ieder geval beter dan wanneer ik met mijn dochters in de auto zit en die op 538 moet met zo'n scheidlollige DJ.
Ja, goedemorgen!
Nu klink ik een beetje heel erg als Johan Derksen, maar daar word ik zo moe van. Van die mensen die de hele tijd aan iemand aan de andere kant van de lijn vragen. En wat ben je aan het doen? Of en wat ga je dit weekend doen? Ja, zeggen die mensen, ja, ik ga naar school of ik ga naar de bakker of ja... Het gaat allemaal nergens over.
Nee.
Maar Eddie, vertel ze, na die afgelaste wedstrijd van Feyenoord, uiteindelijk heb je ze wel een keer voor het eerst zien spelen. Weet je dat nog? De eerste wedstrijd die daadwerkelijk doorging?
Ja, ik weet niet precies wat de eerste wedstrijd daarna was, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ik viel in zoverre met mijn neus in de boter dat de Wereldcup vrij snel daar achteraan kwam natuurlijk.
Want dat was dan 69 of zo? Dat jij
dat die afgelaste week, ik was 69 ben ik in vaste dienst van de krant gekomen, dus het zal begin 70 geweest zijn.
Nou, dan viel je echt met je neus in de boter, ja. Ja. En toen dacht jij dus dat dat normaal was. Dat was de
dat
standaard.
Afgelast.
Nee, dat winnen van de Europa Cup en die wereldbeker.
Daar had ik inderdaad de eerste jaren daar uitgewind mee, ja.
Ja. Hoe was het om
met die... Even een koekje op eten, hè?
Ja, ja, doe maar. Maar dan moet je niet bij de microfoon doen, want dan worden mensen echt woedend. Hè, Sjoerd?
Ja, ja. Ja. Ja, die zit in
die maling aan.
Ja, maar
die beschrijft aan.
Woede keert zich tegen jullie en niet tegen mij.
Zo is dat.
Ja, tot we je adres op Twitter zetten. Is dat nog steeds in Amsterdam? Woon je of woon je niet in Amsterdam? Of mogen we dat niet onthullen waar je woont?
Ik ben 81 uit Amsterdam wegverhuisd.
Oh, oké.
Okay. Ja, richting het Gooi.
Richting het Gooi, ja. Hey, maar was het,
aan
was
de schaduwkant,
het...
niet, niet vrijstaand.
Nog even één ding, we zitten trouwens wel met de volgens Louis van Gaal, beste commentator van Nederland. Hè?
Is dat zo?
Ja, Louis van Gaal heeft Eddie de beste commentator van, ja, van Nederland. Weet je dat nog, Eddie? Heeft hij gezegd, hè, van Gaal?
Ja, dat schijnt hij inderdaad gezegd.
Hij
ja,
is was de beste van Gelderland. Hij is de beste van Friesland.
Ja.
Maar had jij dan een goede band met hem? Of vond van Gaal het gewoon fijn dat jij altijd... Je beperkt gewoon tot de wedstrijd. En niet oeverloos ouwe hoeren, was je soms ook wel eens gehoord tegenwoordig, weet je wel.
Ik denk dat hij dat wel fijn vond. En ik kon wel goed met hem door één deur. Ja, tot een bepaald punt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld voor internationale wedstrijden had ik de gewoonte, zou ik nu nog hebben, om in de voorbereiding bij de trainer langs te gaan. Om te vragen wat ongeveer de opzet is en wat er verwacht wordt. Verder een beetje sfeerproeven. Dus ik kwam regelmatig ook bij PSV en bij Feyenoord en ook bij Van Gaal op de koffie. Maar Van Gaal gebruikte mij als een soort proefkonijn. Want die zette dus inderdaad de grote sheets zette die voor. En dan gaf hij alles aan wat de tactiek was. En af en toe roept hij, begrijp je het nog?
Ja.
En
ja.
Meestal liep ik, ja, maar Harms en Van der Lem die vonden het allemaal prachtig.
Ja. Ja. Maar in werkelijkheid snapte hij er natuurlijk geen hout van, hoor wel. Of kon je het wel volgen?
Af en toe pikte ik iets op.
Wat goed, goede scène.
Ja. Nee, maar het is toch wel leuk van Van Gaal, vond Van Eddie de beste commentator van Nederland.
Ja. Ja, nou, ik snap het wel. Ja, serieus.
Het had net zo goed iemand anders kunnen zijn.
Maar ik denk
niet
ook
veel,
dat...
maar...
Nee. Maar ik denk ook dat... Kijk, waarom ik van Eddie's commentaar geniet... is door de soms ironische tussenzinnetjes of zo. Hè? Of de verdekte grapjes. Dat vind ik
ja,
leuk.
Ja, tuurlijk, tuurlijk.
Maar die ontgaan Louis.
Die ontgaan
Louis.
Louis
heeft geen gevoel voor ironie.
Wie daar heel goed in waren... in de historie... waren Sylvia Millekamp en Hajo van der Heijden, die toen nog een setje waren. Ja. Maar die riepen af en toe wel, nou ja, Hajo dan, dat ze gillend van de pret op de bank zaten. En,
ja.
Als ik af en toe een inval had.
Maar dat was ook echt een inval? Of had je...
Ja, je moet geen lijstje maken.
Nee,
om,
dat werkt niet.
En dan afvinken.
Nee, maar was het wel eens dat mensen tegen je zeiden, wat ik wel eens met een commentator heb gedaan voor de grap, van op weg naar het stadion, dan geef je twee gekke woorden op en die moet je gebruiken in je commentaar. Deden jullie dat soort flauwe grappen ook, of was je daar
nee,
serieus
nee,
voor?
Nee. Maar ik weet niet of dat toen al bestond, hoor.
Klopt het, Eddie, dat jij er altijd voor hebt gekozen om je eigen mening altijd een beetje buiten boord te houden en je echt te concentreren op wat er op het veld gebeurde en dat te begeleiden met commentaar. Is dat zo?
Er is een verschil tussen een column en een verslag, hè?
Ja, kom er nog maar eens om.
Nou.
Nee, maar het was echt dus bewust koos je voor die lijn om je daar...
Ja, nou, het was geen lijn. Het was gewoon het kiezen in het verschil tussen het verslaan en het wat je ervan vindt. Maar als commentator... die een verslag geeft, moet je alleen maar toelichten wat je ziet. En met name wat je ziet, wat de mensen thuis niet zien bij televisie.
Ja.
Want dat is de functie van een commentator. Dat als een bal naast gaat, dat zie ik ook nog wel.
Mm-hmm.
Ja. Maar als ik heb wel eens een conflict met een regisseur gehad. Dan zat ik in het stadion, de Kuip was het.
Mm-hmm.
En daar begon een speler warm te lopen. En ik riep dus in het commentaar, nou, er is een wissel op til van die en die. Waarop de regisseur riep, die spelen loppers warm als ik hem in beeld heb.
Ja, de zelfoverschatting van de regisseur. Wat goed. Ja. Hey, en al die jaren dat je Feyenoord hebt gevolgd, welk team of welke periode was voor jou het prettigst werken? Was dat, waren dat de jaren 90 of waren dat juist die vroegere jaren?
Nou, ik denk toch... Ja, het was allemaal beenhakken en zo. Was natuurlijk hartstikke leuk. Maar qua werk was 2002 denk ik wel toch het meest bijzondere.
De UEFA Cup.
De Pierre van Hooijdonk Cup.
Ja.
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 Ja, dat was ook wel een
met,
bijzonder jaar.
Met Alstroom in de raam, met Jorien.
Daar kon je ook goed mee door een deur, hè?
Daar, ja, in principe wel.
Ja.
Kwam je graag bij Feyenoord?
Ik mocht wel eens een stukje maken, maar dat zou jij niet weten voor de Feyenoordkrant.
Ja, natuurlijk dus, weet ik dat. Ja, zeker weten. Ja.
Toen Nicole Edelenbos in dienst kwam, moest er een interview met haar gemaakt worden. En Jorien vond dat ik dat doen moest. Waarom is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar Jorien vond dat ik...
Goed afgelopen.
Dat ik bestuurlijk het beste...
Nou, daar zou hij wel eens gelijk in kunnen hebben. Ja.
Kon je wel gewoon een factuur sturen naar Jan Zwart? Of was dat gewoon allemaal gratis?
Dat nee, Jan Zwart deed altijd de helft maar, hè?
Ja.
Ja. Maar Jan had bij de Tros Radio in het begin, zat Jan ook bij. En we hadden allemaal een opnameapparaat, hadden we gekocht. En dat betaalde je dan geleidelijk af als je een soort lease gedoe. Maar Jan, zuinig als hij was, kocht... Samen met Kees Jansma één opnameapparaat. En dat wilde dus zeggen dat die interviews zo gepland moesten worden. Dat op dat ene opnameapparaat. En ergens bij Jan was een pontje in de buurt. Ik weet niet precies
Maasdam
meer waar.
Of zo, ja.
En op dat pontje had dan wekelijks de overdracht
plaats. Een transactie.
Van het apparaat zou je zeggen. Ja.
En meestal van Jan naar Kees. Dus zodat Jan gewoon kon snabbelen. En Kees het interview kon doen. Neem ik aan.
Ja, nee. Ik ben er nooit bij geweest. Oh. Maar...
Ze hebben het daar nog steeds over trouwens. Dat weet ik. Als die twee elkaar tegenkomen, gaat het altijd over dat
opnameapparaat.
Nou
ja, ook dat klopt dus.
Het klopt allemaal.
Kees vertelt wel eens verhalen die... waar zijn.
Ja, precies. Ja.
Dat is wel lekker. Maar jij kwam graag bij Feyenoord, Eddy. Wat maakt die niet uit waar je naartoe ging?
Oh, dat maakt me wel uit in de loop der jaren. En kijk, werk is werk.
Zeker.
Dus gaat overal naartoe. Maar ik ging meer fluitend naar clubs waar je prettig kon werken. En dat was zowel qua begeleiding als qua positie waaruit je de wedstrijd moest bekijken als... als faciliteit en als perschef en noem maar op. Dan naar de ene club was beter dan de andere. En
nou ja, fijn dat dat de beste perschef. Daar kunnen we het gewoon over eens zijn.
Fred was natuurlijk
tuurlijk.
Één uit duizenden.
Ja.
Maar David End bij Ajax was ook prettig. Maar er waren wel ook clubs die je wegstopte in het verste hoekje van het stadion. Liefst met een bijzonder brede man voor je. Dat je helemaal geen moer kon zien. Of op het dak. Dat als het begon te regenen dat je nat werd. En dat als er iets wegwaaide dat het een kilometer verder gezocht moest worden. En met mijn hoogtevrees.
Oh ja. Ja, want jij stond toch uit de tijd dat je toch wel eens op in de Adelaarshorst letterlijk een dak op moest. En dan ging je echt met trappetjes vanaf de tribune.
Ja, en in Zwolle en bij Haarlem.
Dat is toch ook een foto, dan zou je toch als poster boven je bank willen hebben. De Adelaarshorst in de sneeuw en dan één zwart poppetje op het dak, Eddy. Achter op zo'n houten klapstoel zoals hier.
Maar Hans Kraai, die was de enige die nog erger hoogtevrees had dan ik. Die ging dus... Een half uur voor de aftrap ging hij al die trap op het dak. En die kwam pas een half uur na het laatste fluitsignaal. Want die was als de dood dat er iemand beneden naar hem stond te kijken.
Echt? Oh ja?
Die moest echt een solo maken. En,
de oude Kraai heb je het over.
De oude Kraai?
Senior.
Ja.
De enige Kraai die niet van het dak weg kon vliegen. Ja. Moest een half uur zitten wachten.
Ja, de enige Kraai met hoogtevrees.
Ja, de enige Kraai met hoogtevrees, ja.
Maar bij PSV was het voor de verbouwing ook een avontuur om naar het dak op te gaan.
Ja.
En nogmaals, Ik heb aanzienlijke hoogtevrees, dus echt op mijn gemak. Bij die clubs voelde ik me bij voorbaat al niet. Daar, al stonden er 8 dames met koffie klaar.
En dan hebben we het nog niet eens over al die keren dat jij in achter het IJzeren Gordijn of in Turkije of in dat soort gammele stadions bent geweest. Daar heb je ook met gevaar voor eigen leven op tribunes gezeten, of niet?
Ik moet zeggen, het meest dreigend, denk ik, was toch wel Turkije in de eerste periode. Daar stonden de mensen echt met gebalde vuist en je moest door de menigte op de tribune heen naar de perstribune.
Tik je emotioneel. Hè?
En Eddie viel wel op, denk ik, in zo'n vak met allerlei Turken. Dat er ook bij zijn man in een witte regenjas met een soort opnameapparatuur en een antenne uit zijn tas door de menigte gaat. Ja. Het is niet echt een onopvallende entree.
Nou, dat viel nogal mee, maar... Nee, er waren wel... Nogmaals, het verschilde heel erg. En soms wist je van tevoren wat je te wachten stond, maar soms werd je er ook door overvallen.
Ja.
Maar dat was toch het leukste van heel het vak, Eddie? Dat heel de wereld over reizen en voetbalwedstrijden kijken?
Ja. De stadion in Buenos Aires is me wel bijgebleven. Maar er waren ook stadions waar je eigenlijk 2 uur voor de wedstrijd moest je al op je plek zitten. En dan kon je ook niet meer af.
Tegenwoordig bij dit toernooi is het niet anders. Moet je 4 uur van tevoren al bij zo'n stadion zijn.
Maar ja, kijk, het was in principe niet zo belangrijk hoe laat je er moest zijn, maar hoe snel je weg kon. Want er was ook altijd nog een nachtprogramma in die tijd.
Tuurlijk.
Ook niet onbelangrijk bij het zien van de wereld. Dat we het niet helemaal beperken tot alleen de stadions. Nee. Hè? Grabbedam, want jij doet dan net alsof je overal heen bent gevlogen. En die wedstrijd hebt gekeken en toen naar bed bent gegaan. Maar we hebben ook de culturele,
niet altijd, hoor.
De culturele kant van de Europese steden gezien.
Van het werk.
En ook Eddie zou erover mee kunnen praten. Hij zwijgt nu heel erg, maar het zou in principe kunnen.
Eddie kent overal de weg wel, toch?
Ja.
Tuurlijk. En maar wij ook.
Ja, daarom.
Dat heb ik altijd van Henk Evenblij geleerd, hè?
Henk Evenblij, ja.
Taxi instappen en zeggen over, best club in town.
We hebben het wel over allerlei soorten mensen die helemaal niet meer bestaan. Dus Fred Blanke, maar ja, dat bestaat helemaal niet meer. Henk Evenblij.
Nee, goed, die is overleden.
Nee, maar ik bedoel het type. Het zo'n soort figuur.
Nee.
En Henk Evenblij bestaat ook eigenlijk niet meer in de sportjournalistiek.
Stappenbel bestaat niet meer.
Nee. Bleo Beenhakker bestaat niet meer onder de trainers.
Nee.
Dus ik wil verder niet al te somber maken op een zonnige dag, maar het is wel anders geworden.
Maar mis je het daardoor nog een beetje, dat werk, Eddie? Of heb je het heel makkelijk kunnen loslaten? Af en toe.
En ik ga niet zo vaak meer naar wedstrijden. Ook al omdat ik niet in de weg wil lopen. Want vroeger irriteerde het mij mateloos als er een collega met vrouw en kinderen aankwam zetten en de halve perstribune in beslag nam, terwijl mensen hun werk moesten doen.
Ja, dat gebeurde vroeger wel, hè?
Ja, joh, ja.
Ja.
En dan zag je mensen hulpeloos kijken, die moesten werken, terwijl er ongeveer een speeltuin op de perstribune.
Ja. Maar jij was helemaal nog niet zo oud toen je in... 20 jaar geleden eigenlijk van op het een op het andere moment gewoon stopte bij Studiosport.
Ja, ik stopte bij Studiosport.
Maar toen was je helemaal nog niet dat je zegt van, je moet met pensioen of zo. Dat was toch...
Nee. Ik was 2,53.
Ja. Waarom heb je dat toen eigenlijk zo'n mooie baan ineens van de een op de andere dag gewoon opgegeven om wat anders te gaan doen?
Nou, niet wat anders te gaan doen, want ik ben wel hetzelfde blijven.
Bij een andere...
Blijven doen, ja, precies bij een andere werkgever. Maar ik heb nooit echt mijn mond kunnen houden in die zin dat je kon me wel een geheim toevertrouwen, maar mijn mening nam je me niet af en die sprak ik dan ook wel uit. Dus toen daar op een gegeven moment een klein verschil van mening en een interview in het AD...
Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja, je had een interview in het AD en had je gezegd, bijvoorbeeld Jack van Gelder is... Ik ben journalist en Jack niet of zoiets. Zoiets had je gezegd uit mijn hoofd.
Nou goed, daar ging het niet om, maar het ging om de structuur bij Studiosport. En er was een chef die naar de linkerkant iets anders zei dan naar de rechterkant. Al nagelang het hem uitkwam. En op een gegeven moment kreeg ik daar naar aanleiding van een procedure en een opvolging en een sollicitatie en blablabla een boel... Ingewikkeld verhaal. Ik had er in ieder geval genoeg van. En toen heb ik besloten om op te stappen. Gewoon. Als je A zegt, moet je ook B zeggen.
Dat is zo, ja. Hoe lang had je daar toen gewerkt?
Bij Studio Sport had ik toen vanaf 81 tot 2004.
Ja, 20 jaar.
Dus tel maar uit.
Hm. Ja. En toen ben je gewoon hetzelfde blijven doen bij, wat was dat toen?
Eerst bij WK, ja.
WK Producties.
En WK was op zich wel boeiend. En dat ging ook een aantal jaren ging dat heel goed. Volgens de afspraken. Alleen werd ik toen ziek. En toen ik na het herstel terugkwam. Was de leiding van WK toen iWorks geworden. Die afspraken plotseling vergeten.
Ja. En het was volgens mij ook zo dat je die wedstrijden. Die werden niet meer van locatie gedaan volgens mij. Je werd in een kast gestopt en vandaar moet je die wedstrijden doen. Terwijl jij,
dat was een van de afspraken.
Ja, want jij bent natuurlijk gewend om op locatie, wat je net zegt, dingen te zien en te registreren en te vermelden.
Ik heb toen besloten om de bezemkast in het leven te roepen. Want dat was ook echt zo.
Ja.
En wat ik net eigenlijk al zei, het geven van commentaar bij een wedstrijd is met name toevoegen wat je thuis niet ziet.
Juist, ja. Precies.
En als je niet in het stadion zit, is dat vrij lastig. Dan kan ik wel roepen dat de poetsvrouw het glas van de monitor komt schoonmaken. Maar dat heeft niet zoveel zin.
Wacht eventjes, er komt even iemand binnen.
En dat werd dus meer en meer. En dat was de basis van het conflict met iWorks.
En jij hebt nooit aanvechting gehad om dit wat jij nu zegt, zo'n opmerking over zo'n poetsvrouw, om dat in je allerlaatste uitzending te doen, zoals Frank Kramer afscheid heeft genomen. Die gewoon in de aftiteling van Avrosport Panorama zei, ja, dit was mijn laatste uitzending. Ik ben het er helemaal niet mee eens. En nog iets over de leiding. En toen ging die titel rollen en toen werd hij van beeld gehaald. Heb je dat ook overwogen?
Ik moet zeggen, ik vond Frank een slechte commentator, maar dat was een wereldzet. Ja. En een wereldoptreden. Het was midden in de nacht. Ik heb het gemist uiteraard live.
Ja.
Maar
dat was dan waar jij nu over hebt. Dat was zijn afscheid van als
commentator. Ja. Ik wist alleen niet dat mijn laatste wedstrijd was.
Nee.
Oké.
Maar Rijnmond heeft dat een keer gehad, hè? Die deed dan ook gewoon op zijn zondaguitzending de Tour de France. Ja, bij Rijnmond. Maar dan gaf Sinker de Bisschop commentaar bij tennis of zo. En een andere jongen bij de Tour de France. En dan schakelden ze dus we gaan even in de Tour kijken. Hoe staat het ervoor? En toen zei die verslaggever, ja, dat weet ik niet. Want er staat nu snoeker op of zo. Die kijken gewoon van Eurosport, weet je wel.
Ja. Nee, maar achteraf is het makkelijk zeggen. Ik had het waarschijnlijk graag gedaan. Maar
ja, precies. Ik had me er wel op verheugd ook, eerlijk gezegd.
Wat was eigenlijk je laatste wedstrijd? Waarvan je zelf niet wist dat het je laatste wedstrijd
ik
was?
Ik heb geen idee meer.
Nee.
Het was er een uit de bezemkast.
Sjoerd, dat is hier hebben we het haakje te pakken voor de grote reconstructie. Ja. Dat willen we lezen in VI. Ga dat uitzoeken. Wat was de laatste wedstrijd van Eddy? Dan willen we alles weten. Hoe laat werd hij wakker? Wat at hij? Had hij die gewitte regenjas aan of had hij iets nieuws aan? Hoe werd hij ontvangen? Hoe verliep die wedstrijd? Wat zei hij allemaal? Welke verdekte grappen zaten erin die iedereen is ontgaan? Dat kan je nu allemaal onthullen. Ga dat naar Beeld en Geluid. Dat ligt daar, die tape.
Ja.
Een soort Zapruder film.
Ja.
Weet je wel?
Duik er gewoon in.
Ik denk niet dat hij bij Beeld en Geluid ligt alleen.
Nee? Oh nee, natuurlijk niet. Het is natuurlijk de commerciële. Ja. Nou ja, dat is nog beter. Een zoektocht in twee delen.
Nou ja, misschien wel een drieluik of zo.
Het geheim van het verdwenen mysterie.
Ja. Zoiets, ja.
Ik denk wel dat ik weet wat de laatste wedstrijd in een stadion was. Het was voor SBS een bekerwedstrijd. Halve finale KNVB-beker in Zwolle.
Oh, Zwolle vind ik ook niet echt een heroïsche plek. Die man
godsamme
in Boekarest huis gehouden.
Het
in Buenos Aires
te zijn of zo.
Alle WK's en dan eindigt het in Zwolle.
Nou ja, ook toen wist ik niet, enzovoort. Hè. Ja.
Moeten wij niet een actiecomité afscheidswedstrijd Eddy Boelman gaan oprichten inmiddels? Nog één keer. Hè? Bij de kampioenswedstrijd van Feyenoord.
Dat verleer volgens mij toch niet?
Op een apart kanaal bij ESPN.
Ja. Maar...
Ja, nee, dan ik zit even te denken aan de locatie. Dan.
Ja, ja. Mag ook Buenos Aires zijn, hè?
Ja, dat mag ook, ja.
Doet Eddy nog even één keer Boca River of zo?
Ja.
Op locatie.
Ja. Wat ik nooit heb begrepen is dat jij ook een tijdje verslingerd bent geweest volgens mij aan golf en daarbij commentaar geven, of niet?
Nou, niet verslingerd.
Dat moest gewoon.
Ja, min of meer. Jansma wilde dat iedereen een sport erbij deed.
Maar had ik jou toch niet ingeschat op golf?
Toen werd mij gevraagd, wat wil jij dan als tweede sport? En toen schreef ik in op volleybal.
Damesvolleybal? Beachvolleybal?
Dames, heren en geen LHBTI.
WK ja. en Rio waarschijnlijk.
Maar toen werd door Jansma met name de voorrang gegeven aan Stekelenburg als freelancer. En moest ik een andere sport kiezen en er kwam een golftoernooi om de hoek plotseling, waar de NOS nooit iets aan gedaan had. Want, dat ben ik toen gaan doen. Maar ja, ik heb wel altijd gezorgd dat er iemand naast me zat die echt kan golfen. Die van de techniek weet. Kijk, en wat ik kon roepen is of de bal wel of niet in de hole ging. En dat ging me goed af.
Nou, knap hoor.
En ik kon ook nog klassementen lezen. Maar tussen een ijzer 7 en een
houten 9.
Precies.
Dat werd even ingepluisterd.
Dat verschil was echt niet aan mij besteed.
Jouw stem, Eddie, die was ook altijd aanwezig bij de lotingen voor grote toernooien. Was iets wat je leuk vond of ben je gewoon heen gestuurd?
Nee, dat vond ik ook wel leuk. Maar dat begon met de krant al. Ik weet nog dat ik voor de krant naar Zeist of toen nog naar Utrecht moest voor vergaderingen. En een van de eerste vergaderingen, zo niet de eerste waar ik naartoe moest van de KNVB, handelde over het afschaffen van de tweede divisie. En toen was Jos Kohler nog voorzitter betaald voetbal en het hele gedoe. Maar toen werden dus Gooiland, Limburgia en EBOH en de Baronie en weet ik het allemaal wat uit het betaalde voetbal gezet. Maar ik ben nog uit de tijd van de eerste divisie A en B en de tweede divisie A en B. En sindsdien ben ik dus ietsje dieper ingegaan op die materie. En geleidelijk aan werd dat internationaal. Nou, lotingen en de rest van het verhaal is...
Maar dat lijkt me dus heel moeilijk, een loting. Ja. Ik bedoel, het is altijd hetzelfde. Er gebeurt in je beeld bijna niets. Want je moet het ook al altijd vol lullen voordat daadwerkelijk de loting begint. Ik kan me voorstellen, als die balletjes helemaal eruit komen, dan kan je over die clubs gaan praten.
Ja, maar iedereen in de zaal herkende waarschijnlijk. Van, die zit daar, die is daarvan. Dat is natuurlijk wel...
Nou ja, er was inderdaad een vast groepje volgers en...
Loting watchers.
Een aantal bestuursleden. Ja, maar sommige mensen die waren ook wel interessant en die wilden ook nog wel eens uit de school klappen.
Oh ja, het was wel een goede plek om...
Mensen bijpraten.
Ik had op een gegeven moment door stom toeval, ik weet niet eens meer waar dat begon, goed contact met de voorzitter van de Noorse voetbalbond.
Niels Kuttel.
Maar die zat ook in het UEFA-bestuur. Oh, ja. Dus die kon aardig wat uit de school klappen. En dat zal die misschien ook wel uit eigen belang gedaan hebben. En natuurlijk... gecensureerd gedaan hebben, maar daar had ik wel weer twee alinea's tekst van. Ja. En zo ging dat maar door.
En een contact bij de UEFA.
Ja. Zou die nou op zitten te letten, die kleine?
Geen idee.
Zou die dan allemaal,
maar het
noteren?
Gaat er dus wel om.
Want daar doen we het allemaal voor. Hè? We zitten hier wel een blaar op ons tong te lullen, maar het is een soort...
Hij moet luisteren, maar ik weet niet wat hij op zijn koptelefoon heeft. Maar,
is natuurlijk.
Maar het gaat er dus om, Sjoerd, je moet er zijn, ter plekke zijn. Dat is nou de grote les. Als je dingen wil zien die anderen niet zien, moet je ergens zijn. On the road. Zit hier te knikken.
Weet je wat ook mooi is? Nou. Dat schiet me nou opeens te binnen. Maar eigenlijk is Sjoerd helemaal niet de eerste student van Eddie in de sportjournalistiek. Eigenlijk ben ik dat. Bedenk ik me nu serieus opeens. Omdat ik ben aangenomen bij Seithoff-pers toen ik heel jong was. Ja. Toen was ik eigenlijk te jong om nog te mogen worden aangenomen. Je moest een bepaalde leeftijd hebben. En ik moest nog in militaire dienst kon ik worden opgeroepen. Dus er waren allerlei restricties om mij aan te nemen. Ja. Maar ik denk dat Jan Zwart, die toen de chef was, iets heeft geregeld. En toen was ik opeens toch aangenomen. Maar ik had ook helemaal geen opleiding, weet je wel. Zeker niet tot journalist. En toen deden ze voor de vorm om mij dan toch maar te laten voelen dat het toch wel een uitzonderingspositie was. Mocht ik dan beginnen bij de krant, maar moest ik wel een LOI-cursus journalistiek doen.
Nee.
Ja, en weet je wie daar mijn leraar was?
Nee.
Nou, ik heb hem nooit gezien toen. Ik moest dan op de typemachine stukjes schrijven. Die stuurde ik dan op naar een of ander vaag adres. En die kreeg ik dan heel laat, weken kan ik me nog later terug, met een stempel erop. gezien door E. Poelman. Approved. En een cijfer.
Oh ja?
Zelden hoger dan een 6,5 gekregen, kan ik me herinneren.
Ja, maar moet ook nooit tevreden zijn.
Nooit tevreden? Nee. Hij was nooit tevreden. Kan je dat herinneren dat je dat hebt gedaan?
Ja, ja, ja. Ik had die cursus, die drie delen waren het, had ik ook zelf geschreven.
Ja.
Maar ja, daar kwam een morsige collega die bij het Parool werkte, geloof ik, op een dag naar me toe. En die riep, ja, degene die sport doet bij ons, bij LOI, die stopt ermee. Of overleden, ik weet niet eens meer. En nou ja, zo ben ik daarin beland. En
maar ook het hele idee dat je geloof, dat vak met een LOI-cursus kan leren op afstand.
Ja,
ik geloof dat ik wel 5 gulden per les kreeg. Dus als jij ze alle drie gemaakt hebt, heb ik in die periode 15 gulden.
Ja, nee, meester, ik heb al mijn opdrachtjes gemaakt hoor. Wees me niet bang. Heb
je die cursus nog ergens?
Nou, dat denk ik niet. Maar ik zal zoeken, ja. In mijn berging. Ik denk het niet dat ik dat nog heb.
Ja, het zou wel leuk zijn, toch?
Ja. Ik vond het eerlijk gezegd, jij hebt die opdrachten gemaakt. Ik vond dat een krankzinnig. Ik kan nu na 35 jaar wel even mijn beklag doen. Er zaten best wel krankzinnige opdrachten tussen.
Weet je,
ik herinner me een soort wedstrijdverslag. En dat moest je dan zelf aanvullen. Maar er was helemaal geen wedstrijd.
Nee.
Nou, dat doet Eddie een beroep op je fantasie. Dat is ook niet onbelangrijk. Ja, nou, dat is en dat is uiteindelijk goed gekomen.
Sindsdien heb ik daar mijn handelsmerk van gemaakt.
Ja, nou, dat zeg, ja. Ja,
dan
heb je
dus
ook
toen schreef ik eigenlijk al over wedstrijden die ik nooit gezien had en die niet eens gespeeld waren. Dus waarvoor alsnog dank. Nou, voor deze kickstart.
Ik wou zeggen, dan was het een hele goede cursus.
Ja, zeker. Ja.
En eindelijk iemand die goed terechtgekomen is.
Ja, ja, het heeft wel lang geduurd.
Ben je iemand die het huidige gevoel nog op de voet volgt? Of?
Ja.
Ja? En als je dan dit seizoen naar Feyenoord kijkt, wat vind je er dan van?
Dan vind ik dat Feyenoord kijk, verdiend kampioen worden is een beetje een open deur.
Mm-hmm.
Dus ik vind dat Feyenoord wel een mirakel tot stand brengt. En dat mirakel wordt alleen maar groter door de falen en het falen van de anderen ook. Maar als je de geschiedenis van, nu is het begin mei, van vorig jaar begin mei, terughaalt en kijkt wat er daarna zich allemaal afgespeeld heeft, dan moet ik zeggen dat Feyenoord alleen maar lof, hulde en felicitaties verdient.
Ja, het is ook
en dat met name door de trainer.
Ja.
Die mag wel een standbeeld hebben. Ik weet niet waar ze het gaan neerzetten dan, maar het mag wel een standbeeld.
Mag wel een klein standbeeld. Ja, waar zetten we dat neer eigenlijk, een standbeeld?
Een beetje hier in de buurt, want de oorsprong van de Arne-Vereering is ook een beetje hier begonnen door ons natuurlijk. Laten we dat even vaststellen. Mogen we toch wel zeggen. Ja, we zijn er heel vroeg bij geweest om hem heel sceptisch te benaderen.
Daar waren we waren heel
vroeg mee om te zeggen dat het een voetbalprofessor
was. We zijn zo opportunistisch.
Maar ze zijn daarna heel snel op het andere spoor gegaan. En die rit zitten we nog steeds glorieus uit.
Ja, ja.
Dus wat mij betreft komt hij hier gewoon op de main, dat standbeeld.
Wel een mooie plek op zich.
Ja, en een heel kleintje voor Cor Pot en een hele grote voor Arne. Dat lijkt mij het beste.
Kleintje voor Cor nog wel.
Kleintje voor Cor, die heeft deze straat, de horeca in deze straat ook groot gemaakt.
Het is jammer dat, hoe noemen we het nou, van dat museum, dat al bestaat. Waar de stad helemaal in wordt weerspiegeld.
Mini Rotterdam.
Ja, dat had natuurlijk ook gewoon met het standbeeld van deze trainer gekund.
Ja. Ja.
Nee, maar standbeeld verdient hij wel.
Staat dat? Mini Rotterdam?
Ja, een soort Madurodam.
Ik ken wel Mini Europa in Brussel.
Oh ja?
Onder het Atomium.
Ja, nee, maar ik weet niet of het officieel zo heet, maar dat is in Rotterdam in miniatuur.
Ja, maar hoe noem je dat nou? Die van het museum waar de stad in weerspiegeld wordt.
Oh, Boormans van Beuningen.
Ja.
Die grote vaas.
Ja,
staat.
Die heel mooi als je landbouw ziet.
Maar dat is toch 30 jaar weg is verbouwing gesloten?
Ja, dat duurt even iets langer in de werkstad. Dat is heel gek.
Maar maakt niet uit.
Iedereen loopt de hele dag volgens de verhalen met opgestroopte mouwen rond. Maar als er wat gebouwd moet worden of de kuif verbouwd moet worden, duurt heel lang. Heel gek.
Ja.
Maar ja, we gaan niet zeuren, want we zijn vrolijk, Eddie, in deze stad. Het is hier een soort Woodstock. Ik weet niet of het gemerkt heeft. Iedereen in deze stad is opgewekt en klaar voor het grote feest.
Misschien dit weekend al.
Misschien dit weekend al, hè? Ik sluit het toch niet uit. Ik bedoel, dat kan toch? Of
ik heb liever nog een weekje langer als dat zou kunnen.
Nee, dat is te.
Maar is
komt jou beter
in
uit.
Het weekend de Kuip weer opnieuw opgetrokken na afgelopen weekend?
Nou, ze hebben weer huis gehouden, hè?
Ja, dat is een soort hele vervelende traditie aan het worden. Hè? Als die mannetjes in de Kuip op bezoek komen.
Ja.
Als ze de boel slopen.
Ja, man. Het past ook wel bij die verschrikkelijke wedstrijd. Dus daar had je nou commentaar bij moeten geven. Bij die verschrikkelijke bekerfinale. Hè?
Ja, wat mij eigenlijk achteraf een beetje opviel. Is dat de rol van de scheidsrechter eigenlijk. Die heb ik nergens benadrukt zien worden.
Maar die is verschrikkelijk.
Terwijl die toch. Al in rapportcijfers een 1,5 kreeg. Ja, maar
die Hiechler slaagde nooit
op een schaal van 1 tot 100, hoor.
Ja, maar die Hiechler slaagde nooit in de wedstrijd in de
meneertje
hand te houden.
Hiechler. Hey, meneertje Hiechler is hier niet welkom, hè? Dat weet je. Onze vriend van Napoli heeft toch al gezegd, meneertje Hiechler.
Had hij dat gezegd? Oh ja, ja, dat is ja, waar, ja.
Meneertje Hiechler, hoef je niet meer
toen,
te komen.
Toen hij weer Feyenoord geen penalty gaf of
toen
zo.
Toen hij Feyenoord geen penalty gaf, ja, ja. Heeft hij een pizzaverbod voor het leven gekregen. Hoeft nooit meer bij Napoli binnen te komen, meneertje Hiechler.
Ook niet als hij echt...
Ook niet op zijn knieën. Nee, afgelopen.
Oké. Nou ja, maar het is verschrikkelijk, die wedstrijd. Hè?
Als die Hiechler, en dan over de wedstrijd, maar als dat de derde scheidsrechter van Nederland moet zijn, en het schijnt internationaal gezien de aanstellingen ook, dat hij na Makkeli en die Kutsbuuk, dat hij de derde is die die wedstrijden krijgt, dan ziet het er niet best uit voor een Nederlandse arbitrage.
Nee, dan hebben we een probleem. Als dat zo was, als die echte derde is. Maar het was een verschrikkelijke wedstrijd, toch? Slechtste wedstrijd in de Kuip dit jaar.
Ik weet niet wat ik wel leuk vind, dat het nu lachwekkend. Iedereen begint het nu lachwekkend bijna. Ergerlijk, maar ook de spelers worden bijna uitgelachen door dat overdreven gedrag.
Ja.
En dat werkt misschien dan wel, weet je wel. Want het is allemaal bedoeld om heel stoer te doen en zo. Maar als er gewoon 45.000 mensen gaan lachen van, joh, waar ben je mee bezig? Inclusief die trainers.
Ja, maar als je dat toch ziet, hoe dat alles... Maar los van hoe... Maar kijk gewoon hoe ze spelen.
Ja. Nee, maar alles is... Maar dat hebben we al veel vaker geconstateerd hier. Alles is net even 10% te veel in de overdrive. Dus laat Ruud van Nistelrooy nou gewoon die gelukspet afdoen.
Petje Pietermientje.
Petje Pietermientje. En laat nou die gekke heiting gaan niet doen als de spelers van PSV langs de lijn lopen. Alsof hij een tackle inzet. Heb je dat gezien?
Ja, ik zag het, ja.
Die trainer die dan langs de lijn de spelers gaat intimideren. Doe nou gewoon niet, joh. Doe nou gewoon normaal. Niet omdat het op het publiek zou overslaan. Want het publiek is toch wel door het dolle.
Nee, maar dat vak doet gekke dingen met mensen blijkbaar.
Het ziet er zo raar uit, joh, allemaal. En niemand geniet ervan.
Ik zie bij die Van Nistelrooy ook alweer grijze haren door zijn baard komen. Nou, die was toch pikzwart toen die begon.
Het is ontzettend slecht voor je, dat vak.
Gullit zei het al. Gullit zei al, trainers worden oud, dik, grijs en krijgen allemaal een hartaanval.
Ja, ja.
Dat zei hij 15 jaar geleden.
Nou, ja, behalve Ruud zelf.
Ja, maar die Ruud stond... ik weet wel dat hij ontslagen werd bij...
die krijgt nooit een
hartaanval. Die werd ontslagen bij Feyenoord. En die zei van, kan gebeuren toch, snuitje?
Ja, die ging die in de brasserie zitten.
Ja, brasserie zitten, een kopje koffie drinken, iedereen een hand geven. En ja, dat ging toch, niet meer. Als je zo in het leven kan staan.
Dat is toch heerlijk?
Ja, ja, ja. Maar dat mis je niet, Eddie, zo'n wedstrijd becommentariëren. Wat moet je ervan zeggen, man? Als dat als ze elkaar naar het leven staan en die gekke op de grond rollen en dat en die onzin allemaal. Hè?
Ja, nee, maar goed, wat commentariëren betreft, het is zoals het is. Ja. Daar ben ik vrij praktisch in, dus... Maar verder, irriteert het me en ben ik het inderdaad mee eens dat het ongeveer de slechtste televisiewedstrijd van, zeker sinds 2000 was.
Was vroeger alles beter qua commentaar geven op televisie en radio?
Je moet nooit zeggen dat alles beter was vroeger, want
dat doen we al 2 jaar hier aan deze tafel, elke dinsdag.
Nee. Ja,
tegen Sjoerd wel.
Was journalistiek, was, bedoel
ja,
je?
Nee, ja, maar ja. Was vorige week hier beter?
Ja.
Nee, dus... natuurlijk was vorige week niet hier beter. Nou, alhoewel, toen kwam Frits Barend hier binnen vorige week.
Ja.
Toen kregen we een prijs. En nu komt Eddie binnen en dan hebben we een taart.
Dus.
Ja, het blijft goed.
Dus blijft goed, blijft goed.
Ja, weet je wat nog beter zou zijn? Als we een beetje koffie zouden krijgen.
Ja, dat komt zo wel weer, joh.
Oh ja?
Maar zijn er wel, luister jij nog veel? Laat ik het zo vragen. Als je een voetbalwedstrijd kijkt op televisie, kijk je dan die wedstrijd of luister je dan ook onbewust toch naar hoe de commentaar wordt gegeven?
Luister het onbewust? Nou ja, of bewust?
Bewust, sorry, ja, bewust vooral dan in jouw geval. Ja.
Je luistert wel en in dat opzicht heb je favorieten en minder favoriete collega's.
En kan jij nou ook overvallen worden, ik denk dat iedereen dat heeft, je kan overvallen worden door een enorme irritatie door een commentator. En je buurman kan hem geweldig vinden en jij kan je er kapot aan ergeren. Heb jij daar ook last van of kan je dat wel daardoor heen kijken?
Nou, sommigen irriteren mij wel heel erg. Ja, ja. En dat, ja, Dat is ook een kwestie van persoonlijke smaak.
En praat jij dan ook tegen de tv?
Nee.
Dat lijkt me wel een mooi drosten.
Je bek eens een maar, keer.
Dat lijkt me een mooi drosten effect. Nee, dat de commentator commentaar geeft of de commentator.
Ik kom er niet tussen, maar mijn echtgenote praat tegen de tv. Ze kijkt nooit sport hoor, nooit voetballen. Dus in dat opzicht heb ik wel rust. Maar ik heb wel eens erover gedacht om bij het journaal bijvoorbeeld een tweede geluidskanaal te maken met het commentaar van mijn echtgenote. Die als een soort Archie Bunker het journaal zit te begeleiden.
Ja, dan kunnen we om mee te luisteren.
Mag Sjoerd daar een keer een microfoon bij zetten? En heeft hij ook een beetje dezelfde intonatie als jij, je vrouw, of niet?
Nee.
Oh, dat is wel jammer.
Dat is jammer.
Dat zou
nou, ja, ik denk alleen maar erger.
Maar hou jij nou maar van...
Ik zou je dat niet willen zien. Ja? Er komt een Noralie Beijer of zo kwam in beeld. En dan in Huizen Poelman begon het al.
Oh, daar heb je er hoor. Okay. Daar heb je er.
Dames en heren, goedenavond. En dan... ja. Het is goedenavond.
Nee, maar van elke journaallezer of presentator vindt ze ook wel iets.
Ja, dat is lekker hè. Dat kan ook gewoon.
Daar
kan
is dat tv toch ook
daar
voor?
Is het ook voor.
Kijk, er hebben ook tienduizenden mensen op jou zitten schelden, Eddie. Realiseer je dat wel? Die zetten dan PSV tegen Porto op. En dan dachten ze, nou, hopen dat Evert het commentaar geeft. En dan nu over naar Eddie Poelman. Ja. Godsamme, daar heb je hem weer. Dat is wel gebeurd.
Ja. Nee, ik ben met Evert heel goed. Ik heb vorige week nog met hem zitten eten ergens. Dus,
Evert doet nog steeds wedstrijden, af en toe van Viaplay, toch? Viaplay.
Ja, die houdt nooit meer op.
Dat geloof ik wel.
Ja, een Bundesliga potje doet hij dan Bochum tegen Freiburg of zo.
Gerard Cox schreef altijd over Eddie ten Evert of Evert ten Eddie. Je kan die twee niet uit elkaar houden. Dat heeft hij gewoon 15 jaar lang opgeschreven.
Terwijl toch een totaal verschillend commentaar was.
Ja, totaal.
Hè? Dat was toch... Ja. Volgens mij heb jij je één keer laten gaan tijdens een commentaar. Was dat niet met Koeman? Was jij dat niet? Dat hij als een oud wijf verdedigde?
Dat was, in Amerika.
Ja. Heb je daar toen last mee gehad? Of viel het wel mee eigenlijk?
Wel, geen last mee, wel van. Want ik werd daar in, waar was het, Washington? Midden in de Amerikaanse nacht of vroeg in de Amerikaanse ochtend mijn bed uitgebeld door Ratel, heette dat programma. Radio televisie met Maartje vanwege.
Oh.
En daar was een of andere emancipatiemuts.
Maak het nou niet erger.
Laat het nou gewoon.
Laat het nou, Eddie.
Nee, maak het niet erger. Zeg gewoon wat je ervan vindt, Eddie.
Ja, ga door.
Daar zijn we ook voor je.
Ja. Nou, die hadden ze opgedoken en die vond dat ik eigenlijk maar niet aan de schandpaal, maar wel op de elektrische zon moest. vanwege die... want verder met Ronald heb ik er nooit last over gehad. Nee. Maar dat was heel hinderlijk dat er uit die hoek gereageerd werd.
Toen al bijna gecanceld.
In de 90's, waarin alles gewoon kon. In de 90's kon gewoon alles.
En zat jij ook in dat vliegtuig met die beroemde bommelding?
Nee.
Oh, dat niet?
Maar ik zag wel Lex Müller een dag van tevoren. Waren we bij dezelfde wedstrijd in Boston, Nigeria, Westerhof, noem maar op.
Ja.
En toen vertelde Lex, dan ga ik vanavond terug naar Orlando. En dan vliegen we meteen door naar Dallas met het Nederlands elftal. Dus ik riep, daar gaan volgens mij ook directe vluchten van Boston naar Dallas. En daar moest ik aan denken toen ik dat verhaal hoorde. Ja. Maar ik zat op een ander vluchtschema in die... want ik weet ook nog dat de mensen luchtziek geworden zijn op het eerste stuk. Ja. En dat er tussenlandingen gemaakt moesten worden en noem maar op.
Ze zaten ook met die laptopjes in het vliegtuig vlug de andere kant op, geloof ik.
En dat er ook nog collega's... hysterisch geworden zijn op de vlucht en vastgebonden moesten worden.
Ja. Gewoon een normale persvlucht eigenlijk.
Dat is gewoon, ja.
Maar ja, dat heb ik allemaal gemist, dat feest. Want,
Dutch Press on Tour.
Ik zat gewoon bij Northwest naast het toilet, 6 uur lang, dus enzovoort.
Hoe werden die wedstrijden vroeger eigenlijk verdeeld? Want jij deed best wel veel Oranje, maar Evert ook. Jullie verdeelden dat gewoon onderling of zo?
In principe, de internationale wedstrijden werden dan door de leiding of in overleg met de leiding. En de wekelijkse indeling in mijn periode, die coördineerde ik.
Okay.
Maar ja, dat ging in grote lijnen tot wederzijds en algemene instemming. En dat heeft eigenlijk nooit tot geweldige conflicten geleid.
Johan ging er vroeger om biljart, hè?
Ja, dat zei hij altijd, ja.
Ja. Welke wedstrijd deed. Maar op een eindronde wisselde je gewoon af. Ene keer jij, dan weer Evert, dan weer...
In principe was dat zo, maar...
En hij is maar de finale, altijd eigenlijk.
Ja, die vond dat hij de beste was. Ik weet niet van wie die wat wist, maar...
Ja. Arends oog. Zo noemden ze hem toch?
Theo.
Of zo noemde hij zichzelf, dat weet ik niet. Ja, wat zullen we er met die taart doen? Nou, zullen we die niet aansnijden?
Theo is nou toch naar Argentinië geweest, vertelde jij?
Ja, dat zag ik.
De tour,
ja,
van waar hij al is. Is er niks voor jou, Eddie? Om nog even een rondrijden waar je overal geweest bent.
Wordt hij gelijk gearresteerd.
Wat?
Stadion Monumental, nog één keer teruggaan.
Kijk, dat is nou wat voor jou, Sjoerd.
Jij gaat
een ticket boeken en hij gaat met Eddie even langs al die WK-stadions. Dat is toch mooi?
Ja, Mendoza was wel...
Nou, heb je het al, Mendoza. Hey.
De Wijnstreek, niet geheel toevallig.
Nee, maar dat...
Eddie, je hebt ook... Sorry dat ik je onderbreng, maar je hebt...
Eddie, je komt net met een verhaal over Argentinië en dan kom jij er weer tussen vallen met iets...
Ja, maar anders vergeet ik het, want ik ben...
Nee,
omdat ik denk van, je hebt zo lang rondgelopen in het voetbal. En dan heb je eigenlijk, denk ik, vanaf het allereerste begin tot het eind Willem van Hanegem met allerlei hoedanigheden meegemaakt.
Ja.
Als speler, in zijn nadagen als speler, in zijn glorietijd als speler, als trainer. Op het moment dat hij ontslagen werd, ben je erbij geweest. Dat hij weer werd aangenomen?
Ja, ik was bij hem thuis op de dag dat hij afzag van het WK. En daar maakte Jans van de televisie.
Ja.
En ik deed de radio.
Ah, dat fragment waar hij gaat huilen. Dat hij zo zijn hoofd naar beneden gaat en gaat huilen.
Ja, nou, voor de radio heeft hij volgens mij niet geld.
Nee.
Maar ja, als je Jans maar kwijt bent, dan hou je wel op met huilen.
Kees trekt die traan eruit dan, hè?
Ja, en dat was op die beroemde boerderij in Leerdam, waar het een soort kinderboerderij was.
Ja.
En een soort zoete inval voor journalisten. Of was dat een beperkt groepje wat bij Willem thuis kwam toen?
Volgens mij waren Jansma en ik de enige.
Ja, ja.
Ik weet niet, misschien dat er wel acht om de hoek gestaan hebben als ik weg was. Maar
heb je altijd goed met hem kunnen werken? Of was het in het begin?
Ik heb wel goed met hem kunnen werken. Ja, ja, nou, ik heb... Ja. Nee, dat... En Maarten de Vos, mijn leermeester en eerste chef, was natuurlijk degene die de term de kromme introduceerde. Ja, ja, ja. En die had helemaal een speciale band met Willem dat maakte mijn entree natuurlijk aanzienlijk makkelijker.
Ja, ja. Hij is wel echt een legendarische figuur, hè? Die Maarten de Vos. Waar zat hem dat nou in voor jou? Wat maakte hem nou zo, behalve dan dat hij je leermeester was, maar...
Nou, hij heeft... Kijk, in die tijd werkte je 7x24 uur in de week en... Dat zou nu niet meer kunnen.
Jawel hoor.
Ook niet meer hoeven. Dat
doet Martijn ook. Sjoerd niet, maar Martijn wel. Ik ook niet.
Nee, ja,
gaat door.
Maar hij rekende ook dat je 7x24 uur beschikbaar was. En dat was een harde leerschool. Maar het heeft me wel gevormd en waaks gemaakt en... In de materie gestort. Dus in dat opzicht was het een inspirator en ook een corrector.
Ja.
Heel die generatie toch? Werken allemaal.
Ja, ja. Nog steeds.
Nog steeds.
Ja. Ja.
Ja, dat is wat anders dan... hè?
Dan?
Nee, kijk...
Hij heeft zijn werk gedaan. Hè?
Hij heeft zijn werk gedaan.
En heb jou verrast met...
Ik ga geen kritiek op Sjoerd leveren.
Nee, dit was gewoon jouw eigen surprise show. Was dit. Ja, surprise, natuurlijk. Surprise. Doe die jingle er ook even in dan. Van de surprise show voor in de podcast. Dat hij gewoon zijn... Want hij was helemaal verrast.
Ja, ik was helemaal verrast. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Ik wist niet dat jij die productionele kwaliteiten ook had. Dat je dit soort dingen ook voor elkaar kon krijgen, Sjoerd.
Hij groeit mee met Feyenoord, hè?
Iedereen gaat komt op een hoger plan in Rotterdam, dankzij Arne. Ja, het is niet te geloven. Hij tilt ons allemaal op. We zijn allemaal verlicht.
Ja.
Echt.
Hoe lang wordt er eigenlijk uitgezonden hier? Ja,
en je bent voorlopig nog niet thuis. Hoe laat gaat de laatste nachttrein naar het gooien?
Dit is zomergasten, maar dan twee keer.
Vroeger ging je ook nooit vroeg naar huis als je in Rotterdam was. Dus je blijft ook nog maar lekker op je stoel zitten.
Ja, nee, ik vraag niet hoe lang ik moet zitten. Ik vraag hoe lang er uitgezonden wordt hier.
Nee, maar dit wordt gewoon... vorige keer waren we gewoon 1 uur en 3 kwartier. Ik weet niet hoe lang we nu al onderweg zijn.
Nee, een uur en een kwartiertje. Dus, ja.
We kunnen het even over Feyenoord hebben. Zijn er nog, want jij hebt nog wel wat nieuwtjes te melden aan de mensen, of niet? Of is dat allemaal geheim wat je nou allemaal
doet? Nee, het is niet geheim. Ze zijn bezig met die invulling van die selectie voor volgend jaar. Ik denk nog steeds dat Saruki de eerste nieuwe aankoop zal gaan worden. En daarna gaat, zodra ze kampioen zijn, dan gaat het circus losbarsten natuurlijk. Kuksu naar de Premier League, wat gebeurt er met Slot? Dus we zijn natuurlijk nog met deze podcast ook nog lang niet klaar.
Nee, er komt nooit een eind aan.
Geen eind aan.
En onze vriend Ten Kloeze?
Naar Mexico terug?
Ja.
Nou, ze hebben natuurlijk wel geïnformeerd. En ze hebben ook gevraagd of hij die Mexicaan een beetje kan helpen met het vinden van oefenpartners richting het WK. Maar ik denk niet dat hij nu al naar Mexico, maar dat hij een keer terug gaat, dat staat volgens mij wel vast.
Hey, en je mag niet onthullen dat je de grote roerganger gesproken hebt.
Wat?
Is dat, dat is nog geheim.
Nee, dat is geen geheim. Natuurlijk niet. Nee, ja, ik zou zeggen tegen die mensen... Ja, maar daar kan ik toch niet alles over zeggen?
Maar je kan toch wel even zeggen dat je bent... Want ik dacht van, je maakt zo'n verlichte indruk op mij.
Nou ja, dat heeft, het een heeft natuurlijk wel verband met het ander.
En dat straalt er toch een beetje op je af.
Dan ben je, ja, dan...
Dan heb je ook iets om over na te denken thuis.
Dan leer je.
Ja. Dat zijn leermomenten.
Steek je dingen op.
Weet je wat ik vroeger bij de LOI-cursus met Eddie had? Dat heb jij met Arne Slot. Ja. Je wordt even een uurtje word je even bijgepraat.
Wat denk je als Slot van die bandjes inspreekt? En dan hier. Ja. Wat er dan gaat gebeuren met mensen.
Ja. Maar hoe is Arne eronder? Is die nog steeds dezelfde? Of beginnen de zenuwen ook hem?
Nee. Geen zenuwen. Maar wel, hij probeert natuurlijk maar alles zo normaal mogelijk te houden. Vandaar ook die oefenwedstrijd tegen dat Leuven. Want ja, dan spelen ze weer, blijven ze het ritme. Nou, deze week dan op, geloof ik, maandag vrij, dinsdag weer trainen. En dan is eigenlijk weer alles normaal richting Excelsior. En ja, het is nog 2 keertjes winnen, joh. En dat is voor elkaar.
Ja, ik denk dat het... ik denk dat ze zelf geen fouten meer maken, eerlijk gezegd. Ja, ik heb wel op het einde, want ik hetzelfde wat Sjoerd heeft, ik heb er wel een goed gevoel over.
Ja, maar als je die andere twee toch ziet... We zeiden de lam en tegen de blinden. Nou, dat was toch ook zo?
Ja.
Wat een verschutting was dat, zeg. Die bekerfinale. Ik zie er trouwens een dambord staan, maar Eddie, klopt het dat jij ook een zeer erkentelijk dammer bent geweest vroeger? Een deksporter?
In die tijdspannen kon ik aardig dammen, ja.
Ja. Hmm. Zelfs toch tegen topdammers heb je toch gespeeld? Of niet competitieniveau natuurlijk, maar wel...
Ik ken... Zijbrands en Wiersma in die tijd. Want van die periode hebben we het nu. Toen ik eenmaal in de klauwen van de Vos belandde, was er geen tijd meer voor ook.
Nee.
En dat was dus echt die 7 keer 24 uur.
Ja. Ton Zijbrands heeft nog in de jeugd van Ajax gevoetbald.
Oh ja?
Met Johan Cruijff volgens mij. Kan dat kloppen?
Weet ik niet zeker, moet ik eerlijk zeggen.
Ik vind dat heel interessante denksporters.
Ja.
Dammers en schakers.
Jans van der Wal.
Ja, Jans van der Wal ook. Ja.
Gewoon in slaap vallen. Dat is allemaal gewoon een beetje verstrooid.
Met schaken hadden wij bij de tijd Donner.
Ja.
Jan Heijn Donner als schaakmedewerker. En de tweekamp in Reykjavik met Fischer.
Ja.
Spassky. Ik herinner me dat ik nachtdienst had bij de tijd en Donner die kon niet met techniek overweg, dus die schreef alles. En dan moest door de berichtendienst uitgewerkt worden enzovoort. In ieder geval, hij had zijn verhaal klaar en ik was bezig met de opmaak van de pagina, nachtdienst, bla 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 bla. En ik stond op het punt eigenlijk om naar huis te gaan. En toen kwam hij weer binnen zetten op de redactie met een jas over zijn pyjama aan. Want hij woonde op loopafstand van de krant. En hij riep, het is helemaal geen remise. En vervolgens hebben we tot 6:30 soms of zo daar nog op die krant gezeten. Ja. Maar de grote internationaal grootmeester Jan Heijn Donner riep tegen mij. En dat ben ik dus nooit vergeten, anders kwam het hier ook niet. Wat zou jij nu doen?
Echt waar?
Ja.
En wist je iets te antwoorden?
Nee, maar ja, ik kon redelijk schaken. Ik wist ongeveer hoe het spel werkte, maar ja, ja. Verder...
Kon je dan beter dammen of schaken? Wat was jouw specialiteit?
Ik kon iets beter dammen dan, ja, okay. dan schaken. Het was wat platter en zo.
Ja, ja. Nee, ik weet nog wel eens toen ik jong was en je had dat tweekamp tussen Karpov en Kasparov.
Ja.
Er werd dan die Hans Beum helemaal uitgelegd van zo'n bord en zo. Dan zat je naar te kijken en denk van, ja...
ja.
Fascinerend. Alleen, je snapt er geen rol van.
Nee, maar het maakt mij niks uit. Je hebt ook die documentaire, hè? The World Against Bobby Fischer.
Ja,
die
ja,
was
ja.
gezien. Die is ook heel goed. Speltechnisch snap ik er helemaal geen hout van. Maar het maakt mij niks uit. Het gaat om die mysterieuze mannetjes.
Ja, precies. Ja.
Je had vroeger ook een soort hard gras over schaken. Hè?
Oh ja?
Ja, dat heette... Ik weet niet hoe dat heette. Ik kreeg dat op een of andere manier thuis bezorgd. Dat heeft maar 10 nummers bestaan. Die heb ik alle 10 ademloos gelezen. Dat zijn zulke goede verhalen, jongen. Van allerlei Russen van wie je allemaal nog nooit hebt gehoord. En die allemaal een beetje op de rand van waanzin verkeren.
Ik heb de biografie gelezen van Fischer.
Ja? Is die goed?
Dik
er zijn natuurlijk heel veel biografieën van hem.
Ja, die van een jaar of 10 geleden of zo.
Okay.
Was wel fascinerend.
Ja.
Dus ja... De grootmeester er verloren gegaan, maar een hele goede commentator voor teruggekregen.
Ja, nou,
zo moet je het zien.
Ja, zo is het, ja.
En die Carlson, die schaker, is wel een mooie man.
Die
is ook een voetballiefhebber, hè?
Ja.
Die is altijd aan het voetballen als hij niet aan het schaken is, ja.
Nou, Sjoerd, hey, je hebt toch echt zoveel schrikkelijk veel materiaal om...
Het duizelt Sjoerd.
Ja.
Dat kan niet anders. Klopt. Met deze spoedcursus.
Normaal heb je wel in je hoofd van wat ga je gebruiken, maar nu...
Ja.
Ik zou gewoon het woord Mendoza laten vallen.
Nou, ja, dat verhaal...
BVI. Ja. Mooi voor het kerstnummer. Nog één keer terug naar Mendoza.
Met Eddie Poelman terug naar Mendoza.
Ja. We hebben helemaal nog niet...
Kijk.
We hebben helemaal nog niet Eddie gevraagd of hij dat ziet zitten.
Hij begon het verhaal, maar toen kwam Michel natuurlijk.
Ja. Oh ja.
Ik ben wel benieuwd Mendoza. Naar het verhaal naar Mendoza.
Ja. Ja, maar ik moet je allemaal vragen dadelijk voor de dingers, hè?
Ik ken het telefoonnummer van het trainingskamp van het Nederlands Elftal daar nog uit mijn hoofd.
Oh echt? Oh. Ja, joh.
Doe eens. Ja. Een beetje dicht bij de microfoon.
77.
77, dat was het nummer.
Ja. Van het hotel.
Ja. Zij zaten in de middle of nowhere, toch? In dat Mendoza. Hm? Ja, jij niet. Maar die spelers zaten in de middle of nowhere natuurlijk.
Ja, die zaten in een dorp Puerto Rios geheten. En het netnummer weet ik niet meer. Dat zal waarschijnlijk een heleboel cijfers geweest zijn. Maar het abonneenummer was 77.
Hoe heette dat hotel ook alweer? Weet je dat nog?
Ik zie wel die foto voor me van het kamertje waar Piet Schrijvers en Jan Jongbloed liggen. En ik kon er niet eens staan. Ik kon niet eens rechtop staan. Zo klein was dat.
Nee, het was...
Je had ook een fles cognac bij zich, hè, die Piet Schrijvers, bij het WK.
Ja?
Zijn kamer.
Theo Jans ook.
Heb ik ook wel. Oh, Theo Jans ook.
Dan nam ik toch voor hem mee, met Louis.
Ik dacht van je sigaretten mee nam.
Ja, ook.
Ook.
En een flesje Bacardi en een slof sigaretten. En die zet ik dan onderaan de trap. En als Van Gaal niet keek, kwam Theo dat tasje ophalen.
Ja.
Ja, die jongens moeten er ook een beetje de tijd doorkomen in dat...
Nou, dat leer ik nooit op die LOE-cursus, hoor, dit soort dingen. Dat moet je toch in de praktijk leren, waar je de tas met Bacardi neer moet zetten.
Praktijk, jongen.
Voor de spelverdelen.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Maar toen was de LOE-cursus nog niet geschreven, denk ik.
Nee, dat zal wel niet. Maar,
ja, hij kan zo hard ophalen.
Ja, toch?
Stel voor vooraf, Freek. Terug naar Mendoza.
Zou ik doen.
Prachtig land, Argentinië. Ik kan het je aanraden. Ja, ik ben er ook geweest. Jeugd WK toen.
Ik ben wel in Mar del Plata geweest. Hij heeft het Nederlands elftal volgens mij ook nog gespeeld toen, toch? Mar del Plata.
Nee, denk het niet.
Nee? Oh, dacht ik. Córdoba.
Kan.
En Mendoza.
Córdoba gespeeld. En anderhalf jaar later in Montevideo, hè?
Ja.
Mini-WK.
Kon je Buenos Aires zien liggen aan de overkant van het water. Maar Copa Douro of zo.
Ja, dan zijn we helemaal terug in de tijd.
Schitterend. Ja. Zuid-Amerika. Goed, nogmaals. Ik ga het allemaal lezen, want hij is nu aan het broeden. Van hoe ga ik het aanpakken?
Ja,
en wat
tuurlijk.
Ga ik nou doen? Maar dat,
dit is pas het begin.
Doe maar een tussenstopje in Montevideo dan.
Ja.
Kan in principe overal een tussenstop maken met Eddie. Want je weet overal de weg. Je bent overal geweest. Alle
Eddie, jij wist overal de weg wel, Eddie, toch?
Ik wist meestal wel de weg. Maar ja, soms hadden ze opgebroken of zo.
Of was het opeens donker geworden. Moest je op de tast.
Tuurlijk.
Maar dat maakt niet uit. Maar ik kan jou uittekenen in allerlei hoedanigheden. In die witte regenjas. Heb je die nog?
Ik zou thuis moeten kijken.
Het zou wel mooi zijn voor het verhaal.
Ik had geen kledingadvies, dus ik ben in een andere jas hier naartoe gekomen.
Ja. Nee, volgende keer dat je komt, dan krijg je inderdaad kledingadvies gefaxt. Zijn we helemaal terug in de tijd. Kledingadvies, ja. Ja.
Schitterend. Ja. Nou, Eddie, hartstikke bedankt dat je hier wilde komen als verrassing voor... Ja. Toch de grote schrijver. Ja, en die wordt niet zoveel, die krijgt niet zoveel verrassingen. Dus dit was wel...
En voor de luisteraars.
En zeker voor de luisteraars.
Een schitterende rij gasten al gehad in deze topshow. Ik bedoel, Frits Barend heeft zijn hielen nog niet gelicht. Of die komt binnen. Ik ben benieuwd wie er volgende week komt. Obama is in het land, heb ik gezien. Dus ik wil verder geen hint geven. Maar het zou me tegenvallen als die volgende week niet die trap opkomt.
En ik ga elke week een hint geven.
Elke week een lichte hint. Wie ik hier
ja, regel die Obama even dan Obama. Volgende week.
Abu Talib niet, hè?
Abu Talib niet, dat hoeft niet.
Nee, die is te groot, hè?
Ja,
dit is
de beste burgemeester van het universum.
Beste burgemeester van het heelal, die krijgen wij hier niet binnen.
We zien er wel eens voorbij schrijden. Ja,
maar... Beter dan mevrouw Halsema of zo.
Dat denk ik ook, ja.
Ja.
Of andere
trainer.
Puntje.
Burgemeester die je verdient?
Nou, dat geloof ik niet.
Nee dat niet? Oh. Nee. Dat onthoud je van commentaar.
Afdeling Sparta. Nee, ja. Ik dacht dat er weer een ex-icoon binnenkwam.
Nou, we gaan deze geweldige taart gaan we aansnijden. Ja. Hebben we nog verjaardagen? Ja, mijn vader is jarig.
Dank je.
Nee. Nou, jazeker, die wanneer? Is jarig. 2 mei, hè, vandaag.
Vandaag? Nou,
dus die moet ik even noemen.
Ja, natuurlijk.
En
is dit pauze om de hond uit te laten? Of
nee, dit is...
Gaan we nog de trainer bellen, Martijn?
Nee, dit is... Ik weet niet wat dit is. Wat is dit, Sjoerd? Is dit een pauze of gaan we er een eind aan breien?
Ja, ik weet het niet. Martijn sluit hem af, maar... Mario kunnen we nog bellen natuurlijk.
Moeten we ook nog even bellen natuurlijk. Mario Been, of niet?
Hebben we er zin in, Eddie? Mario even bellen?
Ja. Welke Mario bedoel je?
Daar staan nog lepeltjes.
Oké, sorry.
Ja.
Nou, bel hem even.
Mario Been, hè? Die bellen we elke week.
Elke week bellen we Mario Been.
Ja, meestal staat hij
aan. Ik woon niet ver bij Mario van Ende
vandaan.
Genoeg gelul van de Feyenoord Watcher en de bestseller auteur. Het is tijd voor iemand die echt kennis van zaken heeft. Ja, hallo met Mario.
Hallo jongens.
Welke hol?
Nee, ik sta bij Excelsior te kijken bij de training.
Oh, je gaat er kort bovenop zitten natuurlijk nu.
Ja, ik zit er nu even bovenop. Maar moet er even wat geregeld worden natuurlijk.
Heb jij een hotline met Arne? Dat als ze gekke dingen doen, tactisch gezien, dat jij dat gelijk kan doorgeven?
Ja, nee, dan zit ik er gelijk beneden.
Maar zit je in een tuinstoel, net als Van Gaal toen bij Koeman?
Nou, ik zit wel in het zonnetje, ja. Dat heb je goed. Heerlijk, man.
Met je hoofd schudden.
Ja.
En ja, af en toe als fout gaat, hè. Maar de spirit is goed. De spirit is goed bij de boys.
Dus. Oh, ja.
Ah, ja. En spannend, hè. Ik zie ze overal bezig met het stadion te prepareren voor die grote intocht.
Ja. Nou ja, daar kunnen er niet meer in dan wat erin kan natuurlijk. Of heb je ring erop laten zetten snel?
Ja.
Nee, we zullen het echt met die, 4.500 mensen moeten doen.
Ja, ik ben er hoor.
Ja, ik ook. Tuurlijk ben ik er. Tuurlijk. Heerlijk.
Wat mooi.
Ja, hoe is het daar?
Hier gaat het goed. We hebben een speciale gast hebben we vandaag.
Is dat zo?
Een van de beste voetbalcommentatoren.
Van het universum. Ja. Net als Abu Talib.
Favoriet van Louis van Gaal.
Eddie Poelman.
Ja,
in één keer goed.
Keer 73 goed. Jaar op het moment.
Is dat zo? 73 jaar?
Klopt.
Ja, hoe weet jij dat dan weer?
Dan ben je nog jong, Eddie.
Wandelende encyclopedie, ik weet dat.
Ja, ongelooflijk. Jij weet zoveel, hè?
Goed, hoor.
Ik weet zoveel. Ja, ik werd om 6:30 al gebeld door de baas van de podcast. Voor de VI, een stuk.
Oh, ja.
Hij zegt, kan het iets eerder?
Ja, tuurlijk. Jij moet ook in de kampioenspecial.
Schitterend, hè?
Ja. Oh. Ik kan wel niet meer doen, hè?
Wat? Ja, nee, maar...
Dat we allemaal niet moeten doen.
Ja, dat moet even nu. Alles voor het hogere doel.
En wat denken jullie? Wordt het dit weekend of gaan we er toch naar de Kuip tillen? Die week erop.
Het ligt eraan hoe PSV uit het vieren van die bekerfinale en of Petje Pieter Mientje zijn gelukspet op doet natuurlijk, hè?
Ja, dat is ook een ding, hè?
Ja,
nee, die willen tweede worden, dus ja, dan moeten ze bij Sparta winnen.
Daarom, en als ze dat niet doen, dan heb ik het heel druk.
Ja, dan wordt het echt druk. Dan wordt het druk.
Dus,
maar Hulde ging de 15e pas, geloof ik, toch?
Ja, dat denkt Abu Talib.
Ja, dan wordt het natuurlijk gewoon gehuldigd. Ja. Dat denkt hij. Dat denkt hij, ja.
Met of zonder stadhuis. Ja.
Ja. Nee, maar kijk, of ze het nou bij Excelsior worden of een week later tegen thuis, dat maakt niet zoveel uit. De grootste ramp is natuurlijk als ze 30.000 man naar Emmen trekt een week later.
En dat wordt wel op elk viaduct, wordt dat niet natuurlijk lekker. Wel totale gekkigheid. Wordt dat. Ook een keer leuk. Oh.
Nee, dat is...
Maar hoezo niet leuk? Waarom niet?
Nee, maar Emmen heeft niet een burgemeester die de beste burgemeester...
Zouden ze dan ook naar mij zwaaien met zwarte parel? Als ik onder die viaducten doorrijd en zwaaien zo van...
Ja, dat denk ik wel. Ja,
bij de thuis, jongens.
Dat wordt echt een volksverhuizing dan. Maar ja, we hebben eerst toch Go Ahead nog tussendoor thuis. Kom op.
Ja.
Nee, het wordt allemaal wel geregeld. Daar niet van, maar...
Tuurlijk. Ja. Nee, dat komt wel goed, joh. Kom maar goed.
Heimer, hè?
Het was wel een vervelend weekje zonder voetbal.
Ja, het is, ik vind het ook voor de mensen, ik merk toch wel een beetje, iedereen was heel langzaam richting. Het is toch leegheid. Een beetje coïtus interruptus is het.
Je bent op weg naar en een tijd geleden dat er zo slecht gespeeld is in de Kuip. Hoor je niet?
Ja, ook dat ja.
Ja. En, dat waren we niet meer gewend.
Nee, dat zijn we niet meer gewend. Je ziet ook trouwens aan onze vrienden van Ajax dat die mensen ook niet gewend zijn te verliezen. Dat is toch ook een kunst op zich om een beetje waardig te verliezen. Ik kan me ook wel voorstellen, maar ik zie soms beelden voorbij komen op social media, ook van de supporters. Ja, die hebben dat toch wel heel zwaar.
Ze hebben nou toch zo'n heel klein bekertje met finalist erop. Hebben ze toch gewonnen?
Ja, zo'n
inscriptie. Ja. Zo'n kleintje. Ja. Nou ja.
En een badjas. De verkeerde kleur.
Wat willen ze nog meer, zeg?
Ja.
Kan niet ook weer jouw feest zijn?
Nee, het is geen best jaar voor hun. Hè?
Nee.
Hebben jullie wel eens, joh.
Ja, hoort, dit moet er een keertje tussen om weer de hele boel een beetje op te kuisen en wat veranderingen door te brengen. En dat is op dit moment daar denk ik gaande.
Ja, ze hebben nou toch die data-Duitser die het allemaal naar zijn hand gaat zetten. Ik ben heel benieuwd.
Ja, die gaat het allemaal even regelen. Nou, voorlopig hebben ze nog een probleem wie de trainer wordt. Dus.
Ja, dat ook ja.
Daar zou ik mee beginnen. Ja, voor de rest, laten we maar gewoon naar onszelf kijken, toch?
Ja. Maar zaterdagavond weten we natuurlijk al een hoop, hè?
PSV, ja, dan weten we alles. Dan weten we
dus
alles.
Dan, weet jij of er hoeveel mensen je ongeveer kan verwachten op Boudewijn? Mocht het 1-0 voor Sparta worden.
Ja, en hoeveel die hier op de dijk staan zonder kaartje.
Ja.
Dat kan ook. Ach ja, heel mooi toch?
Ja, leuke ding om naar uit te kijken, toch?
Zeker weten. Jongens,
en
heeft
die Sjoerdje wel een beetje aan de tand gevoeld? Hij heeft toch niet genoeg
genomen met die vragen. Antwoord, hè? Goeie vragen, absoluut.
Ja?
Dingen waar ik helemaal niet over na had gedacht.
Kijk,
heel leuk.
Heel goed. Ja.
Heb jij het? Wat is het Feyenoord gevoel? Kan je dat beschrijven? Ja.
Ja. En het liefst in één zin.
In hapklare brok.
Ja.
Ja. Nee, dat was niet zo moeilijk natuurlijk. Hè. Het Feyenoord gevoel verklaren. Dat zit er eenmaal in.
Ja, natuurlijk.
Van heel jong.
Ja.
Nee, dat is makkelijk.
Heb jij toch ook, Martijn?
Hè?
Jij hebt dat toch ook?
Ja.
Ja.
Nu wel. Klinkt lekker enthousiast.
Nu, ja. Hey, tuurlijk.
Ja.
Hey, nu wel.
En staan we dadelijk weer derde, dan is die weer voor die andere.
Ja, nou, zo gaat dat. Hè. Dan komt de zaagje weer uit de tas. Ja.
Clubhoppers.
We liften nu even mee gewoon.
Ja, we liften nou mee.
Nee, ik ga nog even een bakkie doen, jongens.
Oké, Mario. Ja.
Met de trainer. En dan, dan spreken wij elkaar volgende week weer.
Ja, naar die trainer. Ja, doe hem de groeten van ons.
Ja, zou ik zeker doen. En laten we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt en een echte strijd komende zondag.
Ja, of allebei even een puntje en dan een week later kampioen
worden. Ja, die zouden wel koesteren, een puntje. Maar ik geloof niet dat Arne en Feyenoord aan cadeautjes doen.
Hey, of als Doof voor Wiever, puntje.
Ja.
Ja, dan zeker. Ja, godverdikke, zou lekker zijn.
Hey, maar je gaat toch zeker nog wel even de baan op, of niet?
Nee, zo lekker even een dagje rust. Ik heb gisteren gespeeld, ik moet morgen spelen, ik moet donderdag spelen en vrijdag. Dus ja, nee. Oh. Het is even goed zo.
Ja, oké. Heel goed.
Oké, jongen.
Nou, we zien elkaar zondag.
Groetjes aan Eddy.
Ja, die luistert mee.
Hij hoort je.
Oh.
Groetjes terug.
Oké, jongens. Groetjes, jongens. Ciao.
Dat was de echte.
Doei.
Doei. Dit was de echte die dat zei, hoor. Dat was ik niet.
Nee, dat weet ik. Ik weet dat hij er is. Tuurlijk.
Doei.
Top, man. Groetjes, jongens. Doei. Al het goede. Doei.
Nou, zo gaat het maar door. Zullen we er eens een keer langzaam een eind aan maken?
Ja,
want wat moet je er nog over zeggen? Feyenoord is gewoon als een raket op weg naar de titel.
Is dat Excelsior nu bezig met promotiedegradatiewedstrijden tegen Almere of zo?
Nee, tegen Almere?
Ze staan, Emmen staat daar toch nu op die plek, of niet?
Dat moet je aan nog Kabberdam vragen, die houdt dat allemaal bij.
Ja, maar er moeten nog een paar wedstrijden gespeeld.
Excelsior staat op die plek nu. Ja, dat klopt. Dan moeten ze tegen Almere, geloof ik, of zo, weet ik het.
Nou ja, uiteindelijk. Nou.
Nog vier wedstrijdjes. Het
zal me allemaal zorg zijn, dat hele Almere. Wij richten ons op Feyenoord en op Arne Slot. En we hopen dat hij zo snel mogelijk kampioen is. Ja, jij niet, Krabbedam, omdat jij nog tijd wil
zou een beetje laten mogen.
Voor de kampioenspecial.
Zou een beetje laten mogen.
Maar Almere is bij mij om de hoek.
Oh ja? Nou, hier, daar heb je het al. Maar ik heb me ook aangemeld voor Excelsior. Als ik er nog tussen pas.
Ja, dus gaan we hebben daar geloof ik vier plaatsen.
Ja.
En de vier watches. En wie gaat zich weer aanmelden?
Ja. Ja, maar Arne vindt dat ook lekker als hij mij ziet.
Ja, het is geen vertrouwen.
Een beetje dekking.
Dat
beetje,
je omhoog kijkt en dat je in dat glimmende hoofd zit te kijken.
Dat grote,
van,
grote, grote hoofd.
Hij is er weer. De schrijver is er weer.
Zo is het.
Zo gaan we het zien.
Oké, de lunchrubriek.
Verder geen verjaardagen. Dus
slaan
geen,
we over.
Wat?
De lunchrubriek slaan we deze,
slaan we
keer,
deze
over.
Keer over.
Nee joh, we hebben een speciale uitzending. Ik heb genoeg gevraagd voor vragen aan Eddie.
Ja, maar dat is voor de familie, toch?
Ja, zeker.
Ja, nee, tuurlijk.
Oh god, dat moeten we ook nog doen.
Nee, maar Eddie krijgt de meeste vragen.
Oh, gelukkig. Dan kan
dus
ik
jij kan gewoon een beetje, kan heel een beetje stom zitten kijken erbij. Ja, zo van. Dat maakt niet uit, toch?
Hoofdschuddend ga ik het tussen
kijken. Van, oh, zo wat zegt hij nu?
Ja.
Nee. Oké, nou verder geen verjaardagen. Dus mijn vader, maar die viert het niet met een dictator. Dus.
Nee? Is er helemaal niemand ideaal?
Catharina de Grote, was dat een dictator?
Öcalan, dat soort mensen. Nee, ook geen terroristen of zo. Helemaal
niet dat ik heb kunnen vinden.
2 mei, oké. Nou ja, dus, toch gefeliciteerd. Ja.
Nou, en volgende week zitten we waarschijnlijk weer heel anders bij. Het zal wel druk zijn, denk ik, volgende week. Om straks deze tijd hier op de Meent.
Voor hetzelfde geld zitten we hier volgende week met een enorme kater. Vanwege het kampioensfeest. Dat kan.
Ja, en de huldiging die niet mag, maar toch gaat gebeuren.
Ja, nou,
we zullen het wel zien.
Dat zien we dan wel weer.
Toch nog één jaar.
Toch nog een jarig. Hans Toet is morgen 2 mei jarig. Nou, Hans, van harte gefeliciteerd.
Van harte gefeliciteerd.
En tot de volgende week.
Doei.
Bijna tot een kunst verheven. De bal ligt prettig. Niet te dichtbij en niet te ver. Pierre van Hooijdonk. En ja! Het is Pierre van Hooijdonkavond. Het is de Pierre van Hooijdonk Cup. De West-Brabander, die ook in Schotland, Engeland en Portugal altijd goed was voor zijn doelpuntjes, maar daar nooit het succes en de erkenning oogste. Nu dan de bekroning met deze 2 treffers al voor rust voor de carrière.